Dames en heren, wij gaan beginnen. Is het 8 juni?
Ja.
De tijd gaat snel. Welkom op het vervolg van de geschorste vergadering van 8 juni, jongstleden. Welkom statenleden, commissieleden, welkom pers en welkom ook vertegenwoordigers van diverse windinitiatieven en tegenreacties, geloof ik. Voordat we verder gaan met het agendapunt waar we gebleven zijn, stel ik u voor dat we even de gelegenheid geven aan de griffier voor enkele mededelingen. Als u het goed vindt, beginnen we daarmee. Renzo.
Voorzitter, dank u wel. Ik laat wederom een presentielijst rondgaan, verzoeken die te tekenen. En ik wilde even een reclameblokje voor de eerstvolgende Statenacademie. Die is op maandag 27 juni. Ik doe een intekenlijst rondgaan voor het onderwerp agrofood. Dus dat is, er zit een informatief blad bij en dan kunt u zien welke verschillende onderdelen aan de orde komen.
Dank u wel. Wij waren de vergadering geschorst bij agendapunt 7... We zijn agendapunt 7 begonnen met een tiental insprekers. Daarna hebben wij de eerste ronde van u als statenleden gehad. De gedeputeerde Stuivenberg heeft een eerste voorzet gedaan die u op schrift gekregen heeft. En de beantwoording van de vragen in de eerste ronde hebt u ook kunnen vinden in de mail. En staat ook op schrift. En nu is aan de orde de tweede termijn. Wie kan ik het woord geven voor de tweede termijn? Als ik nou eens bij de PVV begin en dan voor mij rechtsom ga. De heer Jansen, of bent u dan niet klaar met het zoeken van de documenten?
Met het ordenen van de documenten, ja. Ja, meneer de voorzitter. Dank dat ik als eerste het een en ander kan zeggen. Wat ik me eigenlijk voorgenomen had, is dat ik expliciet twee belangrijke punten die betrekking hebben op het onderhavige onderwerp het licht wil doen zien, als u mij toestaat. Het eerste punt. Dat, het zijn eigenlijk allemaal min of meer technische zaken. Het eerste heeft met name een sociaal-economische insteek. En het tweede, dat heeft meer een maatschappelijk-energie-technische insteek. De afgelopen 100 jaar is het Nederlands elektriciteitssysteem ontwikkeld door ingenieurs in dienst van gemeentelijke en provinciale nutsbedrijven. Ondanks het feit dat er geen grootschalige stroomopslag bestaat en er sprake is van een vraaggestuurde markt, zijn de nutsbedrijven erin geslaagd de betrouwbaarheid op 99,99% te brengen. Ondertussen wordt de Nederlandse elektriciteitsvoorziening gezien als een primaire levensbehoefte. Het energieakkoord is in 2014 getekend door 47 maatschappelijke organisaties.
De heer Jansen, mag ik u erop wijzen dat ja. We bij de, het eerste deel van de vergadering hebben afgesproken dat iedere fractie 5 minuten krijgt voor de eerste termijn en 3 minuten voor de tweede termijn. En u bent nu met uw tweede termijn bezig.
Oké. Oké. Wat het belangrijkste is. Dat straks als die windplannen verwezenlijkt worden, dat ongeveer 25% van het elektriciteitsverbruik en ongeveer 3,2% van het Nederlandse energieverbruik door gesubsidieerde opwekking wordt toegevoegd, zonder de mogelijkheid om klassiek gestookte, fossiel gestookte elektriciteitscentrales uit bedrijf te nemen. En die centrales die zijn noodzakelijk als backup. Het gevolg zal zijn dat er sprake is van overproductie als het hard waait. Hierdoor ontstaan lage tot zelfs negatieve energieprijzen. De windondernemers die hebben daar geen last van, omdat de overheid garant staat in de vorm van exploitatiesubsidies. Die exploitatiesubsidies worden met name opgebracht door de huishoudens en het midden- en kleinbedrijf. Wij vinden dat niet juist, omdat de kleinverbruiker en het MKB slechts 15% van het elektriciteitsverbruik voor zijn rekening neemt en de grootverbruikers 85%. Dat was het eerste punt. Het tweede punt, en dat is misschien nog belangrijker, het risico dat Nederland loopt met betrekking tot de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening is onrustbarend en zorgwekkend. Door de in de toekomst ongecontroleerde grootschalige dumping van wind- en zonne-energie op het Nederlandse...
Voorzitter, bij interruptie.
Ja.
De heer Miske. Ja, sorry dat ik de heer Jansen onderbreek van de PVV, maar ik heb het gevoel dat het meer een soort lezing is, zeg maar. Misschien kunt u tot uw punt vraag komen. Nou ja, ook in de lijn met wat de
ik stond net
zei.
Op het punt om excuse. Tot dat punt te komen. Ik hoop dat u het eens bent dat er sprake is van een grootschalige dumping van windenergie op het elektriciteitsnet. Daardoor dreigt het hele stroomsysteem in onbalans te raken, waardoor op termijn blackouts in het Nederlandse netwerk onvermijdelijk zullen worden. Indien er te veel... En dan spreek ik met uw woorden, hernieuwbare energie ongecontroleerd op het net wordt gezet, zal bij het wegvallen van de wind, hetzelfde geldt voor de zon, de parallel op deellast draaiende fossiel gestookte centrales zullen niet meer in staat zijn om voldoende snel op te regelen en de frequentie en de spanningshuishouding op peil te houden. Het gevolg kan zijn blackouts in deelnetten van het Nederlandse stroomvoorzieningssysteem. Een voorbeeld hiervan is anderhalf jaar geleden een blackout in het deelnet Noord-Holland. En
dus dat uw vraag komen, heer Jansen?
Nou, het risico van blackouts zijn volgens de fractie van de PVV ongewenste situaties en dient bijzondere aandacht te krijgen. Dus mijn vraag specifiek is, daar moet aandacht aan besteed worden. En dat heb ik tot op heden niet kunnen ontdekken in al de stukken.
Dank u wel voor uw bijdrage. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij gaan nu een regioplan vaststellen en een partiële herziening van het omgevingsplan. Terwijl we al weten dat voor het groot deel niet uitvoerbaar zal zijn vanwege de hoogtebeperkingen door de luchthaven. Terwijl we over 3 maanden wel de juiste gegevens hebben om een meer betrouwbaar regioplan vast te stellen. Wij denken toch dat uitstel van dit vaststellen beter zou zijn om te voorkomen dat betrokken partijen worden voorzien van onjuiste informatie. We hebben al een paar keer gevraagd naar berekeningen van de economische schade door deze hoogtebeperkingen. We begrijpen dat de discussie over de hoogtebeperkingen nog niet is afgerond, maar we veronderstellen dat GS al wel beschikt over de gevraagde berekeningen bij verschillende scenario's. Kan GS toezeggen dat PS die krijgt voordat dit statenvoorstel in PS komt? De Partij voor de Dieren vindt dat duurzame groene energie gestimuleerd moet worden. Dat geldt dus ook voor windenergie. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de locatiekeuze dusdanig is dat dier en natuur er geen hinder van ondervinden. De MER en het onderzoek van Prinsen laten zien dat bij een aantal plaatsingszones de risico's voor vogels en vleermuizen hoog of zelfs zeer hoog zijn. In dit regioplan zijn een aantal turbines gepland in of dicht bij natuurgebieden. Over de risico's voor slachtoffers en schade aan natuur is bij de beantwoording van onze vragen en van zienswijze gesteld dat daar bij de projectmers van de deelgebieden nog rekening mee zal worden gehouden. Onze vraag is of dat betekent dat de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven naar de gemeentes of het Rijk. Kan de gedeputeerde toezeggen dat PS geïnformeerd zal worden over alle situaties waarbij nog afwegingen gemaakt moeten worden in het kader van natuurwetten en dat PS hierbij betrokken zal worden? We denken dat bij de beantwoording van vragen van de vorige vergadering een vraag van de VVD over het hoofd is gezien. En volgens ons vroeg de VVD om garanties dat ook na 2020 er geen molens langs de Houtripdijk zullen komen. En wij zouden die garanties ook graag willen hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vestering. De heer Pels, Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ik wil het college graag bedanken voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. En dat was zeker helpend. Ik stel wel vast dat die vragen iets minder concreet beantwoord zijn dan ik misschien graag zou willen. Maar ja, dat heb je soms. Ik heb in de vorige vergadering gezegd, de Partij van de Arbeid onderschrijft volledig de ambitie van dit plan. Alleen we hebben wel onze vraagtekens bij de haalbaarheid. Die zijn nog niet helemaal weggenomen met de beantwoording van deze vragen. Het college stelt eigenlijk in de beantwoording, wij denken dat het regioplan voldoende flexibel is om zeg maar die onzekerheden die er allemaal nog op ons afkomen, om die op te vangen. Ik zou het college wel willen vragen om nog even in te gaan op wat specifieker in te gaan op die uitwisselbaarheid van die deelgebieden. Want daar wordt vrij sumier op geantwoord. In de vorige vergadering is wel aan de orde geweest van zou je nou tot een uitruil kunnen komen van bepaalde gebieden, waardoor je dat toch nog zou kunnen halen. En een tweede punt wat mij niet gelijk helemaal duidelijk werd is onze eigen regels van de provincie. De lijnopstellingen, daar hebben meerdere partijen ook naar gevraagd. Die zijn vrij strikt. Het college zegt nu eigenlijk, maar misschien moet het college dat even bevestigen of ontkennen, van wij zien nu eigenlijk geen aanleiding om daarvan af te wijken. Maar in hoeverre zit die ruimte er later nog wel in? Ja, en dan als laatste opmerking vanuit de Partij van de Arbeid in deze termijn, denk ik, het college benadrukt denk ik terecht ook het belang van het vaststellen van het regioplan. Want het niet vaststellen, dat heeft ook weer allerlei frustrerende werkingen die wij met z'n allen misschien ook niet zouden willen. Dus ik denk dat ik die conclusie vooralsnog zeker deel. En we zijn natuurlijk heel benieuwd op het moment dat er wel meer bekend is, met name in die situatie rond de luchthaven, kan het college ons toezeggen dat ze ons daar tijdig in meenemen. Dat was het voor deze termijn, voorzitter.
Dank u wel, de heer Boshuizen, senioren plus, Nederland.
Dank, voorzitter, waarbij ik vooraf de opmerking maak dat in eerste termijn zijn er opmerkingen gemaakt door D66 die ik graag wil delen. Niettemin blijven er bij mij nog een aantal punten toch over. En die gelden de beantwoording die we hebben gehad. Als we kijken naar dan zeg ik West, Oost en Noord hebben wat ons betreft geen problemen. Het projectgebied Zuid roept vragen op. Begrijp ik uit het antwoord van het college dat de zaak toch enigszins in beton gegoten is. Dat is ook precies de vrees die burgers uit het gebied Almere Hout en het tegenoverliggende Gooise gebied stellen. Hoewel ik aan de andere kant ook daar toch wel iets zie van een NIMBY-gevaar. Geldt daarbij overigens ook voor het plaatsen van de molens langs de turbines, langs de A27, dat wij in het resterende deel van het gebied pas molens gaan verwijderen, turbines gaan verwijderen uit een vroegere generatie, als die economisch zijn afgeschreven. Dan de situatie in het gebied Oosterwold. In hoeverre wordt dit beïnvloed door de plaatsing van de turbines langs de A27? Als je de lijnen ziet daar, dan zie je inderdaad dat de turbines tot in dat plangebied komen. En hoe verhoudt zich dat tot de toekomstige ontwikkeling, tot die de betrokken kopers en bouwers daar zelf moeten toepassen? Hoe verhoudt zich dat daartoe? Dan tenslotte, er is denk ik op dit moment een tendens in de richting van grotere en hogere turbines. In hoeverre beïnvloedt dat het plan zoals het er nu ligt en de beslissing die wij nu moeten gaan nemen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Simonsen van de SGP.
Ja, dank u, voorzitter. Als er ons één ding duidelijk is geworden uit de inspraak de vorige keer, is dat we dit plan toch wel moeten vaststellen om duidelijkheid te geven aan het gebied. En om de kaders die wij stellen ook te borgen. Als het goed is, wordt het straks een win-win situatie. En dan pas kun je spreken van een echt succes. En wat dat betreft zijn er dan voor de Staten niet zo heel veel dingen waar we dan meer aan kunnen sleutelen. Die stroomprijs is net al genoemd, die is erg laag. Maar als het uit te rekenen is, dan is het uit te rekenen. Maar waar we wel tegenaan liepen is die flexibiliteit in dat middengebied. Waarvan de gedeputeerde in zijn antwoorden zegt, dat zit voldoende in het plan zelf. En daar willen we dan de gedeputeerde ook aan houden. En dan, die vraag willen we dan ook in de Staten aan hem vragen of dat zo is. Want wij willen de komende periode dan ook geen reacties meer uit het gebied dat die flexibiliteit er achteraf dus niet is. Kan de gedeputeerde dit echt waarmaken? En anders is het ook maar een simpele zinsnede, de opmerkingen van de ChristenUnie de vorige keer, om die flexibiliteit wel in te bouwen. Dan die rechtsongelijkheid is vorige keer ook ruimschoots aan de orde geweest. De rechtsongelijkheid tussen de RVB en windmolen-eigenaren. Daarvan is ons gezegd dat gesprek loopt. Maar voorzitter, ondertussen zijn er wel allerlei gesprekken gaande over de plaatsing van die molens. En ik denk dat het ongewenst is om die mensen zo lang aan de kant te laten staan. Die mensen die het nou betreft, die moeten wel degelijk een kans krijgen. En kan de gedeputeerde erop toezien dat die mensen ook daadwerkelijk die kans krijgen? En kan hij wellicht het gesprek met de Rijksoverheid nog beïnvloeden om die rechtsongelijkheid tussen eigenaren en de RVB en in het kielzocht van de RVB de Staatsbosbeheer en Flevolandschap op te heffen? We hebben een antwoord gekregen van de gedeputeerde over Urk. Waarin hij zegt, ja, dat vlekje op die tekening die kan misschien wel iets uitsteken, maar daar zijn geen windmolens voorzien. Maar voorzitter, het moet anders zijn. Er moeten geen windmolens naast de bestaande windmolens meer mogelijk zijn. En wat dat betreft denk ik dat zuiver tekenen heel erg belangrijk is. We moeten duidelijkheid ook daar scheppen. De molens die er nu staan, die staan er, maar daarnaast is geen enkele molen meer mogelijk. Wilt u hier toch nog even op ingaan? En als laatste hebben wij met z'n allen denk ik een brief vanuit Almere gehad, vanuit het Gooi, waarin onder andere de hoogte van de windmolens aan de orde wordt gesteld. En waarin eigenlijk gezegd wordt van, is de huidige hoogte wel nodig? Kun je met iets lagere molens niet hetzelfde vermogen halen? Of als je dan gaat voor het maximale vermogen die de windmolens daar kunnen draaien, zijn er dan niet veel minder molens nodig? Kunt u daar eens op ingaan?
Dank u wel. CDA, de heer Van Sloten.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan de gedeputeerde voor de beantwoording van de vragen die gesteld zijn. Wat CDA betreft blijft er een spanningsveld bestaan tussen het vaststellen van dit regioplan en de onzekerheden die er zijn over de hoogtebeperkingen rond de luchthaven Lelystad. We begrijpen het standpunt van het college over de voortgang die dit regioplan nodig heeft, maar de kans is groot dat die hoogtebeperkingen zodanig zullen zijn dat de doelstellingen van een deel van dit regioplan gevaar lopen. Is het dan toch niet beter om bijvoorbeeld parallel aan dit proces van dit regioplan, alvast na te denken over, laat ik zeggen, what if? Hè? Wat als die hoogtebeperkingen toch een te grote rem trekken op de plannen? Er moet elders toch wel wat ervaring zijn met windmolens rond luchthavens, wat er wel en wat er niet kan, en tot welke beperkingen in een dergelijke situatie dat kan leiden. Wij zouden zeggen, hou daar nu alvast rekening mee, zodat je straks niet voor verrassingen komt staan. Over hoogtes gesproken, de vorige sprekers hebben het daar ook al over gehad. Er wordt nergens over een maximumhoogte gesproken. Maar vorige week las ik een bericht in de krant dat er nu al molens mogelijk zijn van wel 300 meter hoog. Misschien nog wel hoger. En daarbij werd ook gezegd dat juist die molens het meeste vermogen ophalen. Nou, het CDA hoopt dat we hier in Flevoland geen molens van 300 meter moeten tegemoet zien. En zeker niet langs de A27 bijvoorbeeld. Ja, het is de vraag of zoiets een hoogte of een zodanige hoogtebeperking toch niet in een plan als dit zou moeten worden opgenomen. In de beantwoording van de vragen zegt GS ook dat het regioplan niet in beton gegoten is.
Voorzitter, bij interruptie.
Heer Hofstra.
Ik hoor het CDA hier iets aansnijden met een eventuele hoogtebeperking. Wat is het standpunt van het CDA zelf hierin?
Wat zegt u?
Wat is het standpunt van het CDA zelf hierin?
Nou, wij vinden een molen van 300 meter wel erg extreem.
Dus u bent voor een hoogtebeperking?
Als het om die hoogtes gaat, denk ik dat het goed is om daar toch wel enige beperking aan te brengen. Maar als het om dat soort extreme hoogtes gaat, dan benadruk ik daarbij.
En dan kan ik me voorstellen dat u hem afkijkt bij 250 meter bijvoorbeeld.
Nou, ik noem geen minimum of maximum, maar wat ik zei, 300 meter is wel erg veel.
Oké. Okay.
Voorzitter.
U hebt ook een
ik heb een vraag aan de heer Van Sloot. Ik vraag me af hoe hij dat nou bepaalt, want ik kan dat heel moeilijk inschatten. Ik denk, ja, misschien als je dat goed inpast, kan 300 meter misschien wel heel erg mooi zijn in Flevoland. Nou, wat maakt nou dat u zegt, dat is echt voor ons niet bespreekbaar?
De heer Van Sloot.
Nou, als de heer Pels een plek kan aanwijzen in Flevoland waar een molen van 300 meter, of misschien nog wel hoger, geen problemen zou opleveren voor bijvoorbeeld de omgeving, voor omwonenden, voor natuur, dan hoor ik dat graag. Maar het lijkt mij heel erg moeilijk. Overigens moet ik er wel bij zeggen, de deskundigen die daar vorige week over schreven in de kranten gaven zelf ook wel aan dat het technisch misschien mogelijk is en misschien wenselijk is, maar dat het qua draagvlak erg moeilijk zou zijn om dat te realiseren, ook in Flevoland. Goed, we hadden het over in beton gegoten, voorzitter. GS zegt van, nou nee, dit plan is niet in beton gegoten, maar ja, het CDA vraagt zich toch af wat er na de vaststelling van het regioplan nou nog wel en wat er niet meer mogelijk is. Er zijn bijvoorbeeld ook nog discussies gaande in het plangebied tussen initiatiefnemers onderling, tussen ondernemers en boeren, grondeigenaren, waardoor op sommige plekken het maximale rendement wat er mogelijk is wellicht niet gehaald wordt. Is er ook dan nog ruimte voor, laat ik zeggen, verdere discussies, waardoor het plan alsnog kan worden aangepast, of houdt het daar dan toch mee op? Dan, voorzitter, wil het CDA nog iets melden over participatie. Participatiemogelijkheden in windmolenplannen wordt door het CDA sterk op aangedrongen. Zijn die mogelijkheden afgetimmerd in dit plan of laat het plan daar nog ruimte voor over? Is er bijvoorbeeld een minimum aandeel participatie verplicht voor de initiatiefnemers? Of wordt aan de andere kant juist aangedrongen op een zo groot mogelijk deelparticipatie? Als je die grenzen niet bepaalt, zeker de ondergrens niet, dan blijft de oproep voor participatie wellicht een roep zonder al te veel kracht. Tot slot, voorzitter. Het CDA wil graag weten hoe we als staten na vaststelling van dit regioplan op de hoogte worden gehouden van het verloop van dit proces. Moeten wij dan denken aan zoiets als bij Nieuwe Natuur of op een andere manier? Wij willen natuurlijk wel graag op de hoogte gehouden worden, maar we zijn nieuwsgierig naar de manier waarop dat gaat gebeuren.
Dank u wel, heer Van Sloten. Voor de VVD, de heer Dreus.
Ja, dank u, voorzitter. Dank voor de gedeputeerde voor de antwoorden. De hoofdlijn is prima, zoals collega Pels ook al zei, van het is belangrijk dat het regioplan en de partiële herziening gaan vaststellen, omdat het proces dan doorgang kan vinden. Dat kunnen we ook vaststellen natuurlijk met een aantal amendementen in de komende vergadering. Daar zitten we uiteindelijk voor. Ik heb nog wel een aantal vragen en dat heeft ook te maken met dat ik vind eigenlijk dat de gegeven antwoorden onhelder en niet altijd toereikend zijn. En ik heb voor de zekerheid, toen ik ze binnenkreeg, dacht ik, ben ik nou gek? Laat ik mijn eigen termijn eens gaan naluisteren. En toen kwam ik toch tot 7 of 8 vragen. En er zijn er 5 beantwoord, maar er zijn maar 3 vragen beantwoord, want de andere zijn geen antwoorden op de gestelde vragen, maar zijn antwoorden op niet gestelde vragen. Dus best lastig. Ik zal heel kort erop ingaan. Ik heb een vraag gesteld over de 15 meter in de NOP. En dat wordt beantwoord alsof ik een vraag zou hebben gesteld over 5 meter in de stedelijke kernen. Dat is wezenlijk anders, want de NOP wordt uitgezonderd. Dat staat letterlijk in de tekst. Maar in de structuurvisie NOP staat vanaf gebouwen 15 meter. En daar zit nou het verschil, terwijl de provincie zegt 15 meter vanaf het maaiveld. In dezelfde nota wordt gezegd de NOP doet niet mee, die zonderen we uit. Dan kan de NOP dus nog steeds vanuit de gebouwen gaan. Een gebouw van 30 meter hoog plus 15 meter windmolen is 45. Wat is dan de uitzondering? Die snap ik gewoon niet. Dat zou dus op een andere manier geformuleerd moeten worden. Wat mij betreft, het antwoord op de vraag E over het aantal megawatts, het ging mij niet om de hoogte, het ging mij om 1390 moeten we halen. En als je het doorrekent met de sanering, zonder hoogtebeperkingen kom je op 1640 megawatt. Dat heb ik vorige keer aangegeven. En dan ga ik maar uit van 3 megawatt per windmolen. Met een ashoogte van 120 meter. Dus het zou in de praktijk, zie de heer Versloten, nog veel hoger kunnen zijn als je een molen van 300 meter hebt. En dan wordt er helemaal niet op ingegaan. En er wordt gezegd, ja, het kan niet anders, want anders halen we onze doelstellingen niet. Nou, dat waag ik te betwijfelen. En dat heeft ook weer te maken met de vraag die ik stelde over het rendement van 15%, et cetera. Er wordt ook niet op ingegaan in de antwoorden. Het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Wanneer is een regioplan in een bepaald project levensvatbaar economisch of niet? En dat brengt me op de vraag ook van de collega aan de overkant. Die flexibiliteit, want het kan zijn dat als het regioplan, het projectplan Invest niet levensvatbaar is door hoogtebeperkingen, als je het wat flexibeler maakt en dat richting oost uitbreidt en je kan daar wat meer doen, want je hebt er uiteindelijk 200 te veel, dan zou je de 200 die je te weinig hebt in west, zou je ook in het oost kunnen zetten en dan haal je nog steeds je 1390. En dat is een soort flexibiliteit die ik nu mis in het regioplan, omdat het is afgekaderd tussen de vier gebieden. En als je die harde lijnen tussen die muren tussen die vier gebieden op een andere manier zou indelen, of flexibel zou maken met doorlaatplaatsen of doorwaartplaatsen, hè, dat hebben we toch altijd hierover, dan zou je misschien iets kunnen doen. Dus zou ik graag nog dat u daarop zou willen ingaan. Dan de 120 meter ashoogte. Oh ja, u zegt trouwens ook nog over die 1390. Met het antwoord op vraag 2, het algemene deel. Het is ruim voldoende om de provinciale doelstelling te halen en nog veel meer. Staat letterlijk in de tekst. Hoezo veel meer? Graag een inhoudelijk antwoord. Het heeft dus ook met het, wat ik hiervoor zei. En inderdaad, de collega Hofstra van de ChristenUnie vroeg naar de hoogte bij de heer Versloten. Nou, er staat in het regioplan letterlijk dat we uitgaan van 120 meter ashoogte. Tenzij een initiatiefnemer het beter vindt om het hoger te doen. Zullen we dan gewoon een amendement maken waarbij we zeggen, het regioplan stelt molens voor van een ashoogte van 120 meter, tenzij het moet worden aangetoond en een uitzonderingsbesluit genomen kan worden, dan heb je in ieder geval een bepaalde hoogte. Dus meneer Hofstra, u krijgt mij voor de 120 meter ashoogte. Hoeft u me niet te interrumperen zometeen over dit onderdeel. Want in de tekst staat vervolgens, de hoogte komt in de uitwerking aan de orde van het beeldkwaliteitenplan van een gemeente. Dan zijn wij als provinciale staten niet meer aan zet. En dan kan de ene gemeente kan zeggen 300 meter is prima en de andere zegt 90 meter is prima. Dat vind ik een verrommeling in de lucht. En volgens mij willen we geen verrommeling, dus niet horizontaal, maar ook niet verticaal. Nou, de vraag over het rapport van Rabel die ik gesteld heb, waar geen antwoord op kwam, die krijg ik waarschijnlijk nog voor PS. Ga ik vanuit, maar dat is een vraag aan de gedeputeerde. De opmerkingen die gemaakt zijn door een aantal insprekers over de zone en de breedte van de zone. Nou staat in het programma van eisen, pagina 17 van 2013, dat de geluidscontour 5 keer de ashoogte moet zijn. En dat betekent een molen van 120 meter ashoogte, dat die een breedte moet hebben.
U bent ruim over uw 3 minuten heen.
Dan ga ik heel snel en dan rond ik af. Dat hij een breedte van 600 meter moet hebben. Klopt dat? En kunnen we daarmee problemen ondervangen richting het zuiden van de A27? Want ik neem aan dat de geluidscontour in het programma van eisen maatgevend is. Dan sla ik dit allemaal over, want dan probeer ik naar de afronding te komen. De houtripdijk. Collega Vestering had het er al over. Als je de teksten leest, ik zal ze niet oplezen. maar ze staan in alle stukken, de partiële herziening en het regioplan, dan komen de windmolens langs de Houtripdijk. Dan kunnen we hoog en laag springen, daar hebben wij geen invloed op als staten. En waarom hebben we er geen invloed op? Omdat het een rijksgebied is en het is meer dan 100 megawatt en het Rijk, het is een zoekgebied, dus er staat letterlijk in 2020 komen er windmolens. Punt. En dat was mijn vraag, in tegenstelling tot wat mevrouw Vestering bedoelde of dacht, en dat was dezelfde vraag die ook D66 stelde. Als wij nu de Houtripdijk erbij gaan betrekken bij het regioplan en wij kunnen een doelstelling halen door op het land, onder andere door de hoogtebeperking, het iets anders in te richten en nu al molens langs de Houtripdijk zetten, dan kiezen wij als het ware de vlucht naar voren, waardoor wij zelf regie houden over de Houtripdijk. En dat lijkt me best een interessante verkenning voor de gedeputeerden, om dat te regelen in Den Haag. Dus daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. En dan ga ik echt afronden, hoop ik. Ja, er zitten nog een aantal dingen. Ik zal de tekst doen toekomen voor de Staten, want die heb ik wel nodig. Want er zit erg veel rek in de tekst. En één inhoudelijke vraag, die wil ik nog stellen als dat mag, voorzitter.
Laatste.
De partiële herziening, daar staat de tekst in. Nieuwe windmolens zijn alleen toegestaan volgens opschalen en saneren binnen de projectgebieden plus de Houtripdijk. Staat op pagina 1 van de partiële herziening. Met een paar uitzonderingen op pagina 6. En waar het niet mag. Het regioplan heeft de 4 projectgebieden, er zit een kaart bij. En die kaart lijkt wel strijdig, want er staat op pagina 6 staat dat het wel mag, zijnde niet het projectgebied. En in het regioplan staat dat het niet mag. En het antwoord op de vraag van collega Simonsen zegt letterlijk, de windparken Zuidlop en Eemeerdijk vallen buiten het regioplan, maar het kan wel binnen de werkingssfeer gebracht worden. Terwijl in de andere tekst staat dat het niet kan. En dat bedoelde ik in september al, dat de partiële herziening en het regioplan met elkaar in lijn moeten worden gebracht. Nou, de obstakelverlichting gaat er iemand anders vast wel op in. Dus dan hoef ik dat niet meer te doen. Dat was hem.
Dank u wel. Voor D66, de heer Vermeulen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer De Reus begon over de obstakelverlichting. Dat is inderdaad een van de puntjes waar ik het over wil hebben. Want cruciaal in dit plan is natuurlijk van halen wij die 1390 megawatt wel. En dan staat er in de toelichting nu, ja, het is ruim voldoende ingepland. Maar het gaat wel ten koste van een deel van de ambitie. Dat vond ik wel heel cryptisch geformuleerd. Want volgens mij, als je kijkt naar die problemen die we nu hebben in de hoogtebeperking, worden er eigenlijk maar 3, misschien nog een aantal andere, maar 3 belangrijke punten worden genoemd. Inderdaad de Houtripdijk. Mijn vraag was meer bedoeld als van kunnen we die nou helemaal wegstrepen of kunnen we dat er ook bij betrekken? Het antwoord was van nee, u moet hem er helemaal buiten laten. Nou, dat lijkt mij dus niet juist. Meneer De Reus daar net op ingegaan. Tweede was flexibilisering van de plannen. Wij vinden dat wat onvoldoende. Dus die uitruil van plannen, dat ook door vorige sprekers is genoemd, zien wij wel als een hele goede inzet. En een vraag die wij ook hebben gesteld van ja, mocht het nou echt niet lukken, niet helemaal lukken, kijk ook eens naar alternatieve energiebronnen. Hè, u noemt dat complementaire mogelijkheden, maar die zijn er wel degelijk. En ga daar ook eens een keer naar kijken. Wat ons betreft zijn de vragen best wel bevredigend beantwoord, alleen niet compleet beantwoord. Onder andere hebben wij gevraagd er zijn gesprekken gevoerd met grondeigenaren en hun afhandeling, hun behandeling, hun besprekingen ten opzichte van de besprekingen met het Rijksvastgoedbedrijf. En met name heb ik gevraagd van meneer Zuivenberg, wat heeft u daar nou aan gedaan? Daar heb ik niet een duidelijk antwoord op gekregen. Het staat ook niet in de beantwoording op de schriftelijke vragen, althans de schriftelijke vastlegging van de vragen. Nog even terugkomen op de hoogtebeperking, ja, die zit eigenlijk op 2 punten. Het vliegverkeer, dat mogen duidelijk zijn. Maar wat ons betreft ook toch een moeilijke locatie, namelijk de A6, A27. Daar spelen 2 dingen, de verlichting en het geluid. Het geluid, denk ik, door de hoogte van de molens, dat misschien nog wel meevalt, maar daar zou ik graag toch nog straks in de projecten, u heeft dat ook aangekondigd, de projecten worden daarop doorgestudeerd, er komt ook weer een MER-rapportage van. Dat is wel een belangrijk aandachtspunt. En de verlichting, ja, daar zitten we toch, en dat is ook de antwoord die u geeft, met rijksregels en ook internationale afspraken. Ik ben benieuwd of we daar toch niet iets meer van kunnen maken, want volgens mij is dat ook wat in beweging. Met betrekking tot de participatie, dat is denk ik een belangrijk punt. Want wilt u draagvlak krijgen voor dit plan, is de participatie van essentieel belang. Hè? Dat NIMBY-gedrag, dat kunt u heel goed ombuigen door decreet Only If I Own It. En dan moeten we zorgen dus voor een financiële prikkel. En dan denk ik dat het al mee gaat vallen. Kortom, op zich hebben wij een goede basishouding. De vragen die u hebben gesteld, die zijn redelijk bevredigend beantwoord, al niet compleet. En ik kon mij uitstekend vinden in wat meneer Van Sloten zei over de beslisboom, laat ik het zomaar even noemen. What if dat scenario gebeurt en what if dat scenario gebeurt. Ik denk dat we dat heel scherp en duidelijk in een vervolg moeten vastleggen. Tot zover.
Dank u wel, de heer Van Mellen. ChristenUnie, de heer Hofstra.
Ja, voorzitter, dank u wel. Als eerste dank voor de beantwoording van de vragen die zijn gesteld. Meer eerdere partijen hebben ook gezegd, geeft een hoop helderheid op een aantal punten. Toch houden wij wel een aantal punten, vragen ook over als ChristenUnie zijnde. Maar voordat ik tot die vragen wil komen, wil ik toch ook wel nog even teruggrijpen naar de eerste termijn. De reactie van de gedeputeerden in de eerste termijn was ook met name naar aanleiding van vragen die wij als ChristenUnie ook hebben gesteld. Waarbij de heer Stuyvenberg aangaf dat hij, laat ik het zo maar even verwoorden, en zich in zijn integriteit voelde aangetast door de vragen die werden gesteld met betrekking tot de informatie die ons was toegekomen, met name vanuit de insprekers. Ik wil hier toch wel heel duidelijk vernoemen dat wij als ChristenUnie op geen enkele manier de integriteit van de heer Stuyvenberg op welke wijze dan ook in twijfel willen trekken, maar dat wij gewoon op basis van de input die we hebben gekregen van de insprekers de vraag hebben gesteld zoals we die gesteld hebben in de vorige eerste termijn. Dat even met betrekking tot hetgeen ook in de eerste termijn is aangegeven. De ChristenUnie heeft in de eerste termijn ook nadrukkelijk op die flexibiliteit gewezen. Wij zijn het niet met de Partij van de Dieren eens dat wij vinden dat het plan besluitvorming moet worden uitgesteld. Wij zijn het eens ook met GS die ook daarin zegt van dat ze ook door moeten met dit plan. Daar hebben de initiatiefnemers ook recht op. Wat wij wel nog steeds vinden als ChristenUnie zijnde, en dat is onvoldoende, en Partij van de Arbeid heeft dat net ook al even genoemd, wat ons betreft onvoldoende concreet gemaakt, hoe nou die flexibiliteit in het plan eigenlijk zit. Gewoon puur concreet kijkend, als wij zeggen, jongens, wij zien gewoon lijnopstellingen staan. Die lijnopstellingen zijn gewoon opgenomen in het plan. Wij weten dat er mogelijk beperkingen komen door die vlieghoogtes. Waarom anticiperen we daar niet gewoon aan de volgende op door gewoon te zeggen, we brengen die flexibiliteit in, niet in het hele gebied, maar als daar noodzaak voor is vanuit de vlieghoogtes, dus puur beperkend aan die vlieghoogtes, laten we die flexibiliteit ook bieden. En vandaar dat wij ook toen op de in de eerste termijn ook hebben aangegeven dat wij voornemens waren om op dat specifieke onderdeel met betrekking tot die vlieghoogtes een abonnement in te dienen. En de ChristenUnie is nog steeds wel op die lijn, zijn we van mening om dat ook nog te willen doen. Wat betreft hetgeen ook werd gezegd van in de beantwoording naar onze vragen toen met betrekking tot de planschade. Daar antwoordt GS van dat het niet is onderzocht en dit ligt bij de initiatiefnemers. Wij vinden dat misschien toch wel iets te makkelijk. Waarom? Omdat we stellen hier een plan met elkaar vast, waarvan we aan voorhand ook al weten dat de insprekers, ook met name de insprekers van de A27, ook hebben aangegeven, ja, er zijn voorbeelden waarin hier op basis van dit soort ingrepen ook gewoon daadwerkelijk stevige planschades zijn uitgekeerd. Ja, dan denk ik wel dat we dat toch aan de voorkant ook in het kader van goed bestuur ook onderzocht moeten hebben. Dat we daar niet voor verrassingen komen te staan, zodat we daar ook stevige bedragen straks nog als provinciale staten misschien moeten tegemoetkomen. Dus ik wil daar toch nog wel graag iets meer over horen dan alleen het antwoord wat nu is gegeven aan de ChristenUnie van ja, dit ligt bij de initiatiefnemers. En wat wij ook willen aangeven is van wij hopen ook dat dit plan, en ook er is door de vorige sprekers ook wel iets over aangegeven, en wij willen dat ook zeker wel meenemen, wat de VVD ook aan heeft gegeven met betrekking tot de eventuele vlucht naar voren, zoals de heer De Reus dat ook noemde. Wij vinden het wel heel interessant om eens te horen van GS, hoe zij over die suggestie die de heer De Reus heeft gezegd, ook hoe zij daarover denken. Dat was met betrekking tot de Houtripdijk, de vlucht naar voren, zoals de heer De Reus dat noemde. En, wij zijn ook benieuwd om de reactie van GS daarin. Oké, tot zover.
Dank u wel. Namens GroenLinks, de heer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter.
bij de vorige, zeg maar het eerste deel van deze vergadering, anderhalf week geleden, werd er door Flevolandschap ook ingesproken dat er een plaatsingsruimte is aangepast. En dat nu er een lijnopstelling wel heel erg dicht bij de Lepelaarstocht en dus bij het landschapskunstwerk de Aardzee komt. En mijn vraag is eigenlijk, heeft het college zich dat gerealiseerd? En zo nee, is GS dan bereid om samen met Flevolandschap dat nog eens nader te bekijken? Om de impact, negatieve impact, zeg maar, zo minimaal mogelijk te houden. Twee, het gaat over de nachtverlichting.
Voorzitter, mag ik de heer Miskens iets vragen? Heeft u kennis genomen
van
de vragen die wij daarover hebben gesteld? Bij vraag G van D66 zeggen wij de Aardzee niet te worden ontzien bij de plaatsing van windmolens. We gaan dus een stukje verder naar waar u net betoogt. Om daar nog eens naar te kijken. Het wordt afgedaan met de Aardzee en de betekenis. Betrekken we momenteel bij de projectuitwerking. Vindt u dat voldoende of vindt u dat niet voldoende?
Nou, dat klinkt niet echt voldoende, maar ik hoor graag nog een mondelinge toelichting van de gedeputeerde. Ja. Wat betreft de nachtverlichting.
Gaat u door, heer Miske.
Dank u wel. GS, gedeputeerde, geeft terecht aan van ja, het Rijk is daar aan het kijken en mogelijk dat het Rijk de regels gaat aanpassen. Nou, het is slim om dat natuurlijk even af te wachten, wat het Rijk doet. Maar stel het Rijk doet besluit om dat toch niet te doen. Wat zijn dan de mogelijkheden voor ons in het regioplan om daar toch iets over die nachtverlichting op te nemen? Want we snappen natuurlijk wel dat het voor het vliegverkeer veilig moet zijn. Maar wat ik zelf niet zo snap is dat je beneden de lampjes ook moet zien, terwijl het om vliegtuigen gaat die erboven vliegen. Dus daar zou toch iets op gevonden moeten kunnen worden, denk ik dan. En kunnen we dat misschien ook niet via het regelplan alsnog regelen? Want er zijn mensen die daar toch heel erg storend vinden. Als ik kijk naar de beantwoording van de vraag van GroenLinks door GS. De vraag van, goh, halen we onze doelstelling wel? Hè, het aantal megawatts en voor 2020. Dan wordt daar een goed antwoord gegeven, zeg maar, op het aantal megawatts, maar niet over de termijn. Dus mijn vraag is, we halen het dan ook binnen 2020? Want dat is eigenlijk onze opgave natuurlijk. Hè. En ik moet zeggen dat ik, naarmate de tijd voortschrijdt, heb me daar wel zorgen over gaan maken. Maar ik hoor graag hoe de gedeputeerde er tegenaan kijkt. Er is al veel gesproken over de mogelijke impact van het vliegveld, hè, met betrekking tot de bouwhoogte van molens. De gedeputeerde geeft ook aan van, nou, er zit eigenlijk voldoende flexibiliteit in dit plan, dus die kan dat wel opvangen. De heer Simons heeft daar ook al een vraag over gesteld. Dat hoef ik eigenlijk niet te herhalen, maar ik hoor graag of de gedeputeerde dat inderdaad ook kan garanderen. En dat je dat per projectgebied ook wel echt voldoende flexibiliteit heeft om daar dan ook uit te komen. Want dat heeft natuurlijk een enorme impact op initiatiefnemers en huidige moleneigenaren. Maar dat vliegveld, dat heeft natuurlijk impact op de hoogtes. We kunnen, zeg maar, onze doelstelling misschien voor 2020 nog wel halen, of misschien wordt het wat later. Maar goed, in ieder geval die 1350 of 1390 megawatt, ik weet het niet meer op mijn hoofd. Maar goed, we weten natuurlijk ook met z'n allen dat we als provincie uiteindelijk, en die ambitie hebben we al, om energie-neutraal te worden. Dus als we deze opgave hebben gerealiseerd, dat wil niet zeggen dat we klaar zijn, dat we met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. En zeggen van, zo, die klus is geklaard, we zijn energie-neutraal. Er moet nog een slag gemaakt worden. En dat betekent, als je kijkt naar de huidige techniek, dat niet alleen met zonne-energie kan, of met biomassa, of met aardwarmte. Er zullen waarschijnlijk nog wat molentjes bij moeten. Dus ik hoor ook wel graag van de ja, zet nu het vliegveld eigenlijk niet Flevoland verder op slot? Ja, dat is eigenlijk een vraag aan de gedeputeerde. En ik hoor ook al een pleidooi, in ieder geval bij de VVD, om misschien hoogtebeperkingen in te voeren. Ja, dat is niet zo heel verstandig. Dat is in het verleden ook wel gebeurd, door hoogtebeperkingen. Maar de techniek van molens gaat snel. Wat nu nog niet kan of wat nu nog niet denkbaar is, is dus misschien over 5 of 10 jaar wel mogelijk. En door bepaalde beperkingen aan te brengen in je plan, frustreer je eigenlijk dat soort technische ontwikkelingen. En daarmee waarschijnlijk
de
ook
Reus.
De business case.
Interruptie.
Ja, dank u voorzitter. Maar collega Miske, het is u ook bekend dat met het voortschrijden van de techniek, dat molens die veel lager zijn,
dat die veel meer megawatts opleveren dan in het verleden. Dus je hoeft niet per se de lucht in. Je kan ook met dezelfde hoogte molen, kan je tegenwoordig veel meer megawatts. Alleen dan zit je met je subsidiestromen die anders gaan lopen, de SDE-stromen. Maar je kan met dezelfde hoogte van de molen kan je op een andere manier meer megawatts krijgen. Dat is inmiddels al technisch bewezen. Dus je hoeft niet per se de hoogte in.
De heer Miskup.
Nou ja, daar kunnen we wel een uurtje over bomen, denk ik. Maar we kunnen in ieder geval constateren, als je terugkijkt, hè, dat de molens alleen maar groter zijn geworden. Lees ook hoger, maar ook meer een hogere opbrengst. Dus we moeten heel erg voorzichtig zijn om beperkingen op te leggen, om zo niet nieuwe innovaties in duurzame energie te frustreren.
Voorzitter.
De heer Hofstra.
Vraag aan de heer Miske. Hoor ik de heer Miske nu goed zeggen, zolang het technisch maar kan, is wat GroenLinks betreft iedere hoogte mogelijk en wenselijk in deze provincie?
Heer Miske.
Nou, als je goed luistert, heb ik dat niet gezegd. En tot slot.
Meneer voorzitter.
Er is al een vraag over
interruptie.
Ik heb dat ook wel degelijk gehoord.
Ja, dat is toch knap.
Meneer Miske, ja, bedank je wel. Meneer Miske, die geeft de indruk dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van technische mogelijkheden. Ziet hij dan ook geen beperkingen ten aanzien van burgeroverlast?
Heer Miske.
Ja, sorry, voorzitter, ik zie de relatie niet zo, dus ik laat die vraag even voor wat die is. Ik kan nog even mijn laatste opmerking maken.
Ik geloof dat de heer Jansen daar niet tevreden
ja,
is.
Ja, dat lijkt me wel erg makkelijk, meneer Miske. Naarmate de molens hoger worden, betekent het ook dat het risico van overlast voor omwonenden toeneemt. Er zijn heel bekende voorbeelden dat daadwerkelijk de overlast voor de omwoningen zodanig groot is dat molenbouw onmogelijk was. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan infrageluid, laagfrequent geluid. Dat hoor je in eerste instantie niet, maar als je op afstand...
Kunt u uw vraag kort houden, heer Jansen?
Mijn vraag is, wordt er rekening gehouden met de overlast van de omwonenden?
De heer Miske.
Nou, voorzitter, als ik de plannen lees dan en ook de MER bekijk, dan wordt daar wel degelijk rekening mee gehouden. Maar voorzitter,
ja,
tot
gaat
slot,
u door.
Ik wou mijn laatste punt maken, maar dat lukt nog steeds niet. Maar nu wel, geloof ik. Er is ook bij de inspreker, bij de vorige keer, maar ook een van mijn vorige fractiegenoten, geen fractiegenoten, maar vorige fracties hebben daar ook een punt van gemaakt. Dat bijvoorbeeld de lijnopstelling bij de A27, dat lijken molens van 200 meter te kunnen komen, maar de hoeveelheid megawatts is technisch gezien beperkt.
Zijn de interruptie eraf?
Nou ja, mijn vraag is eigenlijk, zit daar een verhouding tussen? Moeten wij daar als staten nu op gaan sturen? Zeggen van, nou ja, hele hoge molens, die moeten dan ook minimaal zoveel megawatts opleveren? Of is het verstandig om dat, zeg maar, aan de markt over te laten? Ik kan dat zelf eigenlijk onvoldoende overzien. Maar misschien, u heeft ambtelijke assistentie, zie ik misschien dat daar iets over kan melden.
Dit was uw laatste vraag, neem ik aan. Tot slot de SP, de heer Mulhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Namens de SP ook dank voor de schriftelijke beantwoording van de vraag in de eerste termijn. We zijn van mening dat met dit regioplan een evenwichtig en afgewogen kader wordt vastgesteld. Er is lang over gedacht en veel over gesproken, veel meningen en opinies zijn gegeven. Naar aanleiding van zienswijzen en overlegsreacties zijn er aanpassingen in het plaatsgevonden. Als je aan het eind van het rijtje zit, dan ga je heel snel in herhalingen vervallen. Er is al heel veel genoemd over hoogtes, breedtes van zones, houtripdijk. Ik wil in mijn tweede termijn wil ik het volgende nog opmerken. Naar de mededeling van de SP zien wij dit regioplan eerder als een gereedschapskist dan een betongegoten plan, waarmee provincie en gemeente tot een goede invulling kunnen komen voor de vervolgstappen. Deelt het college die mening? En eigenlijk kunnen we daarmee aansluiten en zeggen van de SP denkt dat we nu de volgende stappen kunnen gaan zetten in het realiseren van duurzaam opgewekte energie. En daar gaat het tenslotte toch ook om. Dank u wel.
Dank u wel. Dan een punt van orde. Ik neem aan dat we na de beantwoording door de gedeputeerde nog een korte derde ronde nodig hebben. En de gedeputeerde heeft aangegeven om dat hij even behoefte heeft aan overleg met zijn ambtenaren en heeft gevraagd daarvoor een kwartiertje. Dus ik stel u voor om voor de tweede maal deze vergadering te schorsen, maar nu voor een kwartier. Ik geef het woord aan gedeputeerde Stuivenberg voor de beantwoording van de tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de commissieleden voor de gestelde vragen. Het zijn er ook dit keer weer een groot aantal, hoewel er een behoorlijk aantal er ook bij elkaar genomen kunnen worden. Voorzitter, vanavond spreken we over het regioplan Wind Flevoland. Een regioplan, en ik meende dat de SP-afgevaardigde daar ook op doelde, dat zou in zich kunnen hebben dat het allemaal in beton gegoten is. En niets is minder waar. Ik kan dit blijven herhalen. Dit zijn de contouren die vastgelegd zijn als onderdelen van een gereedschapkist waarmee de initiatiefnemers straks aan de gang moeten gaan om haalbare plannen te maken. En die haalbare plannen die zitten in die vier deelgebieden. Waarbij het wel zo is dat de strategie, en daar draai ik niet omheen, zodanig is dat er per deelgebied één initiatiefnemer kan zijn. Die komt met een uitwerking van het plan. Daar zijn de beide ministeries, de provincie en de gemeente bij betrokken tijdens de uitwerkingsfase. En waar zit nou die flexibiliteit? Wel, in de uitwerking van het plan van zo'n initiatiefnemer. Want daar blijkt uiteindelijk of het economisch wel of niet haalbaar is om tot een plan te komen. Dus een sluitende business case waarop dit kan draaien. En waar doen we dit nu voor? Nou, allereerst voor de beleidsregel die wij met elkaar hebben vastgesteld van saneren en opschalen. Dat is een hele belangrijke in de gereedschapkist. We doen het omdat we afspraken hebben gemaakt met de minister van Economische Zaken dat wij tot een hoeveelheid megawatt van 1390 en een half, laten we die vooral niet vergeten, aanleveren in de bijdrage van onze provincie aan het landelijke. En we doen het omdat we met elkaar als provincie de afspraak hebben gemaakt dat wij in 2020 energie neutraal willen zijn. En in dat is exclusief vervoer. En in 2030 inclusief het vervoer.
Heer Boshuizen.
Hoor ik nou de gedeputeerde zeggen dat de vrije speelruimte wordt bepaald door de initiatiefnemers per deelgebied?
De heer Stuivenberg.
De heer Boshuizen hoort mij zeggen dat de flexibiliteit in elk deelgebied aanwezig is en dat afhankelijk van de invulling van de initiatiefnemer die met de beide ministeries, de gemeente en de provincie tot een bepaald resultaat komt, waarbij de initiatiefnemer degene is die bepaalt of die een sluitende business case kan realiseren. En afhankelijk daarvan of er wel of geen aanpassingen eventueel noodzakelijk zijn. En dat past binnen het regioplan. Die gereedschapkist waarin...
De gedeputeerde mag zijn zin eerst wel afmaken. Want...
De gereedschapkist waar lijnen zijn getekend met een bepaalde breedte. Waar we ook van moeten vaststellen dat sommige lijnen vanwege het feit dat wij ook als provincie heel graag een vliegveld willen ontwikkelen en daar toch ook beperkingen bij ondervinden. En dan zullen we met elkaar moeten kijken wat dan de oplossing kan zijn om toch tot een sluitende business case ook voor dat deelgebied te komen.
De heer Druijs.
Ja, de laatste zin vind ik heel boeiend, want ik heb het maar even over het deelgebied West. En u zei heel concreet en heel stellig van per deelgebied, dat zijn er vier, zijn vier initiatiefnemers. Eén initiatiefnemer per deelgebied en die komen met de sluitende business case. Nou zou het zo kunnen zijn dat de hoogtebeperkingen betekenen dat er geen sluitende business case is voor het deelgebied West. En een aantal sprekers vanavond hebben gevraagd naar meer flexibiliteit om over die grenzen heen te gaan. Want in het deelgebied West, stel dat er geen sluitende business case is door de hoogtebeperkingen. Deelgebied Oost heeft een fantastische business case met die mooie rendementen van 15% of 20%. En waarom kan je dan niet die flexibiliteit creëren tussen die deelgebieden, zodat de lijn opschuift of op een andere manier verantwoordelijkheid overhevelen naar deelgebied West? Maar dat is volgens mij wat een aantal van de collega van mij en ik zelf bedoelde, zodat het in totaliteit levensvatbaar is.
De heer Stuivenberg.
Voorzitter, ik begrijp hetgeen wat de heer De Reus naar voren brengt. Ik blijf erbij dat er één initiatiefnemer per deelgebied is, maar wij sluiten samenwerking tussen West en Oost niet uit.
De heer De Reus.
Ja, dat is heel mooi. Dat zou ik bestuurlijk ook zeggen. Dus ik vind het een roerend antwoord. Maar nou ben ik initiatiefnemer in deelgebied Oost. En ik maak een rendement van 25%. En in deelgebied West heeft geen sluitende business case. En dan sluit u samenwerking niet uit. Nou, waarom zou ik van die 25% zoveel procent inleveren om iemand in deelgebied West een initiatiefnemer gelukkig te maken?
De heer Stuivenberg,
die marktwerking zit dan toch anders in elkaar.
Ik wijs u er overigens op dat ik ook straks gelegenheid voor een derde termijn geef.
Ja, dat is best gecompliceerd, de heer De Reus, dat geef ik toe, want West is een...
Hebt u een aanvulling op de heer De Reus, maar de heer Stuivenberg heeft
antwoord. Ja, een toelichtende vraag aan de heer Stuivenberg.
Mag u stellen nadat de heer Stuivenberg het antwoord op de heer De Reus geeft? De heer Stuivenberg.
Kijk, heer De Reus, op dit moment vinden er al gesprekken plaats tussen de windvereniging West en Oost, om het mogelijk te maken dat in West ook een propositie komt die wel een sluitende business case oplevert. Dus wat dat betreft zit die flexibiliteit er toch in. Het lijkt alsof ik zeg van nee, het moet heel strak Oost en West gescheiden zijn. Kijk, bij Zuid en Noord hebben we dit niet, maar we realiseren ons heel wel dat West problematisch kan zijn en dat daardoor samenwerking met Oost tot een andere invulling gekomen moet worden.
Ja, en als we er nou eens drie gebieden van maken? De heer Stuivenberg.
Ja, heer De Reus, u weet, we zijn ooit begonnen met één gebied, hè?
Gaan we dat heeft mij, terug.
Dat heeft ons een heel groot bedrag gekost. En van daaruit zijn wij in overleg met, en dat zijn de drie gemeenten die daar ook een hele nadrukkelijke bijdrage aan geleverd hebben, zijn we tot de vier indeling gekomen, waarbij we ons steeds gerealiseerd hebben dat West best een gebied is met enige zorg en dat we die zouden, als dat mogelijk was, door samenwerking aan Oost moeten koppelen. Dus daar staan wij zeker voor open. En dat is ook niet echt niet in beton gegoten. Zoals het geheel niet in beton gegoten is. Want nogmaals, u stelt vanavond of u stelt in de Staten geen plan vast waarop niets verder meer mogelijk is, maar u maakt het mogelijk voor initiatiefnemers om tot een sluitend plan te komen.
De heer Jansen had een aanvullende vraag.
Ja, meneer Stuyvenberg, ik heb daar begrip voor dat het niet in beton gegoten moet zijn, dat moet maatwerk worden. Maar even een toelichtende vraag. U zegt energie neutraal, exclusief vervoer. Ik vertaal dat als volgt, dat de elektriciteitsopwekking en het verbruik per saldo neutraal zou zijn, of moet zijn, en dat het balanceren van de energiehuishouding dus buiten Flevoland gaat plaatsvinden. Is dat juist?
De heer Stuyvenberg.
Heer Jansen, wat u nu aanhaalt, dat durf ik niet te zeggen. Wat wij beogen, en dat heeft u ook in ons coalitieakkoord kunnen lezen, dat wij de CO2-reductie en daarmee de energie-neutraliteit in 2020 exclusief vervoer willen regelen en in 2030 met. En dat gaan we onder andere met hernieuwbare energie, en dat zijn in ons geval nogal wat windmolens, gaan we dat proberen te halen.
Dus het is niet uitsluitend de elektriciteitsopwekking, maar de complete energiehuishouding, exclusief vervoer. He, dus ook, laten we zeggen, de industriële sector, het midden-kleinbedrijf, alles. He, dus nou is er gelukkig...
Dat is inclusief, ja. Ja,
ja, dus oké, okay, er is gelukkig niet zoveel industrie in Flevoland.
Oké, okay, de heer Simonsen.
Ja, geldt dat dan ook voor inderdaad voor Lelystad Airport?
Dat is best een apart dingetje. Laten we dat wel onder ogen zien. Ik bedoel, daar wil ik ook geen doekjes om winnen. Dat heeft een bepaalde inbreng, invloed op onze energie- en onze klimaathuishouding. En daar zullen we heel goed naar moeten kijken hoe we dat kunnen verevenen.
De heer Simonsen.
Ja, voorzitter, er is net al wat gevraagd over de flexibiliteit en met name over de samenwerking tussen Oost en West. Maar mijn concrete vraag is van in hoeverre zit er nou de flexibiliteit om van deze lijnopstelling af te wijken? Is die flexibiliteit?
De heer Stuyvenberg.
Voorzitter, op voorhand geef ik de lijnen niet weg. Want anders hoef ik het plan zo niet aan de provincie, dus aan u en de drie gemeenten aan de gemeenteraden voor te leggen. Maar wij realiseren ons dat er de noodzaak zou kunnen ontstaan bij de ontwikkelingen van de plannen, dat er net even anders gekeken wordt naar een lijn. En dan zijn wij zeker genegen om dat ook daadwerkelijk te doen.
De heer Pels.
Ja, voorzitter, ik heb in eerdere termijn eenzelfde soort vraag gesteld, maar het lijkt me wel een belangrijk punt dit. Als dus inderdaad de haalbaarheid van de totale ambitie daarom vraagt, dan zegt u, dan kunnen we ook afwijken van die lijnopstelling. Is dat zo? Want mijn vraag is eigenlijk, kan dat dan nog? Of zit het inderdaad in beton gegoten, om die woorden nogmaals te gebruiken?
Heer Stuyvenberg.
En misschien aan
nee, nogmaals, dat zit niet in beton gegoten. In principe zijn dit de lijnen waar de initiatiefnemers zich op moeten richten. Maar wanneer blijkt, en dat is een proces En dat zien we in Zuid bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn we al wat langer bezig. En eerst hadden we even weinig aan de A6 een gedeelte waar we molens hadden gepland. Maar dat is een lijnopstelling geworden, evenwijdig aan de andere twee lijnen die je daar beneden voor de A27 ziet. En dat is heel nadrukkelijk in overleg met de initiatiefnemer zo gekomen. En dat past ook nog steeds binnen het plan, binnen de kaders van ruimtelijke kwaliteit ontwikkelen. Daar doet het allemaal niks toe of af. En we helpen daarmee. De initiatiefnemer. En daar staan we ook voor.
Voorzitter. De heer Hofstra.
Daar toch even op aanvullend. Want de vraag aansluitend van de heer Simons en de heer Pels is wel heel essentieel. En als ik toch even het antwoord beluister. U zegt daar is ruimte, er is flexibiliteit. Of dat die ruimte moet geboden worden. Maar nogmaals, wij geven u als PS volgens mij die ruimte niet mee. Als ik kijk naar de besluitvorming van de tekst zoals die nu voor ligt. In het statenvoorstel. Immers, daar staat bij beslispunt 5 de partiële herziening en het omgevingsplan Flevoland voor wind, inclusief het kaartbeeld, met daarin verwerkte wijzigingen die in de bijgevoegde lijst van wijzigingen staan vermeld, vast te stellen. Dat is dan hetgeen wat wij besluiten voor u. Dus u zit dan vast aan die lijnopstelling, terwijl wat de ChristenUnie ook heeft aangegeven in het amendement waarin wij u tegemoet willen komen, specifiek met betrekking tot de hoogtebeperking, willen we juist u die flexibiliteit wel geven. Maar volgens mij heeft u het kader, krijgt u dan niet op basis van het huidige voorstel.
De heer Stuyvesant.
Voorzitter, dan verschillen we van mening met de heer Hofstra op dit punt. Want dit is min of meer een structuurvisie met lijnen erin getekend waar in principe dan ook de molens op komen te staan. Maar wanneer de noodzaak er is, zal daarvan afgeweken worden. Maar niet op voorhand. Want ik ga niet met een initiatiefnemer in zee. En ik niet alleen, maar ook de gemeente die het betreft, want die heeft ook een bepaalde invloed daarop. En dan zeggen van nou ja, dat hebben ze wel vastgesteld, maar dat gaan we natuurlijk totaal anders doen. Zo is het natuurlijk niet. De noodzaak moet aanwezig zijn om ook daadwerkelijk op dat punt en bij een bepaalde lijn daarvan af te wijken.
Ja, maar volgens mij...
Heer Hofstra.
Voorzitter, volgens mij verschillen we daar helemaal niet van mening over met de heer Stuyvesant. Maar het is wel, aansluitend bij wat de heer De Reus ook zei, met betrekking tot het rendement van de plannen en de uitwerking van de plannen, als je al weet dat die rendementsbeperking komt door wijze van de vlieghoogte, laten we dan nu die ruimte dan bieden om dat te kunnen doen. Want nu, we stellen nu anders iets anders vast. Anders kan ik er niet van maken. Want dan moet u terugkomen naar onze status. We hebben nu het kaartbeeld vastgesteld. Maar inderdaad, vlieghoogtes zijn nu bekend geworden. En blijkbaar allerlei lijnopstellingen kunnen niet gerealiseerd worden. Geachte staten, ik wil toch van het kaartbeeld afwijken. Laat ons die ruimte toch aan de volgende nu meegeven.
Gedeputeerde, is er een soort memo van uitleg van wat u net heeft aangegeven mogelijk om dit dilemma duidelijk te maken in de besluitvorming?
Daar zorgen we voor.
Lost dit dat dan?
Dit moet niet een punt van discussie blijven.
Oké. De heer heeft op dit punt een memo toegezegd. De heer Pels wilde er wat over zeggen.
Ja, voorzitter, meer een suggestie. Kunt u dan in dat memo ook ingaan op waar die bevoegdheid dan ligt om daar van af te wijken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want volgens mij willen we hetzelfde, flexibiliteit. En ik denk dat het belangrijkste is. En een haalbaar plan. Maar inderdaad, stellen we dan niet iets vast waar we later dan van denken van nou, dat is misschien toch niet helemaal handig geweest.
De heer Stuyvesant.
Ik voldoe aan uw vraag. Ja.
Goed.
Dan heb ik in ieder geval de flexibiliteit, in mijn beleving, er heel daadwerkelijk is, gezien de ontwikkelingen die we ook in Zuid hebben meegemaakt. En onder druk wordt alles vloeibaar. Dat betekent dat je niet van tevoren die initiatiefnemers de vrije hand moet geven. Want het is daadwerkelijk zo dat 3 gemeenteraden en de provincie deze lijnen vaststellen. Maar nogmaals, en dan val ik in een herhaling, de noodzaak moet er zijn en dan zal de medewerking er ook komen. Meerdere hebben aangedragen de Houtripdijk. En dat bevreemdt me. Dat bevreemdt het college vanuit de eerdere stellingname van die meerderheid van provinciale staten. En zo heeft mijn voorganger, en heb ik het ook altijd verdedigd, dat in de tijd bij de Rijksstructuurvisie wind op land, hebben wij de Houtripdijk of Markenwaarddijk als zoekgebied aangemerkt. Wij hebben daar toen van gezegd, maar dat zal buiten het regioplan vallen. Want het is niet in onze eerste wens om op de Houtripdijk of Markenwaarddijk dit ook daadwerkelijk te realiseren. Buiten de complexiteit die dat sowieso met zich meebrengt. Daar zijn gesprekken over gevoerd met de minister van Economische Zaken. En wij hebben de toezegging dat zolang Flevoland nadrukkelijk bezig is met de invulling van het regioplan zoals dat voor ligt, zal het Rijk ons niet houden aan een mogelijke molens op de Houtripdijk.
De heer Dreus.
Kunt u die zin nog een keer herhalen, want die moet ik echt op me laten inwerken.
De heer Stuyvesant.
Wij hebben in overleg met de minister van Economische Zaken met elkaar afgesproken, zolang de provincie bezig is met de invulling van het regioplan zoals dat nu voor ligt, zal het Rijk geen stappen ondernemen om het zoekgebied zoals dat in de Rijksstructuurvisie is opgenomen ook daadwerkelijk te effectueren.
Dan is de vraag natuurlijk...
De Reus.
Ja, sorry, voorzitter. Dank u wel. Dan is natuurlijk de vraag, wat bedoelt het overleg met zolang de provincie nog bezig is met het effectueren van het regioplan? Want dat is in 2030 nog niet klaar. Maar in de tekst... Nee, want dat staat in allerlei teksten van in 2020 moeten we zoveel halen, maar daarna gaat het nog verder. En uiteindelijk, want die molens zijn niet allemaal van de 4 initiatiefnemers in 2030 al gereed. Dus dan zijn we nog steeds bezig. Maar er staat ook in de tekst over de mogelijkheden tussen 20 en 2025 breed bestuurlijk overleg gaande. Er zal vanaf 2020 door het Rijk een tender worden uitgeschreven voor de Houtripdijk. Dat is vrij dichtbij, dat is over 4 jaar. En dan zijn wij nog bezig met het regioplan, dus hoe zit dat nou? En dat was de vlucht naar voren, zoals ik het noemde. Misschien kunnen we daar de flexibiliteit ook in betrachten, door hem vanuit onze kant alsnog mee te nemen. Want de tekst in het regioplan en de partiële herziening, er wordt nu gekeken, partiële herziening pagina 6, regioplan pagina 8 en pagina 4. Daar staat letterlijk in van het Rijk gaat het vanaf 2020 doen. En dan zijn wij nog lang niet klaar met het regioplan. Dus als we het toch krijgen, opgedrongen, dan heb ik liever het initiatief aan onze kant. Dus de suggestie van mijn kant was aan de portefeuillehouder, kijk, we wilden het liever niet. Maar als het Rijk zegt, nou dat is leuk dat jullie het niet hebben opgenomen, maar je krijgt hem toch maar als cadeautje van ons na afloop, want dat staat er eigenlijk, dan heb ik liever de vlucht naar voren dat u in overleg gaat met het ministerie, dat wij moeilijkheden hebben in West en is het dan niet handig om het daar te halen om de Houtripdijken bij te betrekken. En dan weten we zeker dat het Rijk daarna niet meer kan komen, want dan hebben wij hem in ons eigen initiatief. En dat is onderhandelings, ja dat vertrouw ik u dan toe, om de heer Kamp zover te krijgen.
Voorzitter.
De heer Stuyvesant.
Voorzitter.
Tenzij u een aanvullende vraag over precies hetzelfde heeft.
Ja, kijk, GroenLinks is geen voorstander van zo'n vlucht naar voren, want we hebben al juist in de Staten gezegd, we willen daar om verschillende redenen geen windmolens. Dus ja, de tactiek zou dan volgens mij voor de gedeputeerde vooral zijn om dat zo lang mogelijk te voorkomen. Nou, zolang we bezig zijn gebeurt er dus nog niks. Nou, de heer De Reus geeft ook al aan dat we niet de komende 4 jaar, maar nog veel langer bezig zijn. Dus dat is dan wat dat betreft een geruststelling. En dan hebben we ook weer een ander kabinet. Dus wie weet wat er dan is. Maar laten we het vooral niet zelf gelijk gaan oppakken, want dan weten we zeker dat ze er komen.
De heer Stuyvenberg, verschillende meningen. Wilt u reageren?
Voorzitter, zelfde kwestie.
Boshuizen.
Die zekerheid duurt dus, begrijp ik uit het antwoord, tot 2020.
De heer Stuyvenberg heeft nog geen antwoord gegeven daarop, dus laten we dat nu even van meneer Stuyvenberg horen.
Voorzitter, de afspraak met de minister van Economische Zaken is dat zolang de provincie Flevoland met de 3 inliggende gemeenten bezig zijn met de invulling van dit regioplan, en dat is een helse job, zal het Rijk geen stappen ondernemen om molens op de Houtribdijk te krijgen. En dat staat ook met zoveel woorden op bladzijde 8. Want er staat, wil het Rijk langs de Houtribdijk molens laten ontwikkelen, dan moet het een tender uitschrijven. En de afspraak daarvan is dat ze dat niet doen zolang wij als provincie daarmee bezig zijn. Mooier kan ik het niet maken.
Duidelijk. Gaat u door met de beantwoording van de vragen.
Ik zit te knoeien. Dus ik, of er moet in Provinciale Staten ineens een hele andere wind zijn gaan waaien, waardoor de molens van links om rechts om draaien en ineens de Houtribdijk erbij betrokken moet worden. Maar als college zijn wij ervan uitgegaan, het standpunt van de meerderheid van onze staten. En dat heb ik ook, en mijn voorganger zeker, met hand en tand ons verzet om dit er wel bij te betrekken.
De heer Simonsen.
Voorzitter, laat de gedeputeerde dan zich in ieder geval door de SGP gedekt voelen. Wat betreft dit item. Ook de SGP staat achter dat principebesluit dat we daar geen windmolens willen. En ik weet ook dat er gemeentes zijn die het afschuwelijk vinden om daar tegen aan te kijken.
Gaat u door, heer Stuyvenberg.
Voorzitter, mevrouw Vestering. De heer Jans heeft natuurlijk een heel mooi betoog gehouden. Dat kunt u overal houden, dus ook in Flevoland. Ik denk dat het iets voor de Tweede Kamer, maar ja, dat heeft u niet gehaald. Dus wat u hier naar voren bracht, vind ik heel behartenswaardig, maar kan ik verder niet bij dit plan betrekken. Dus wat dat betreft helaas, en kan ik u ook niet van dienst zijn met beantwoording.
Het zij u vergeven.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Vestering. Mevrouw Vestering, u suggereerde dat het college gegevens heeft over hoogtebeperkingen van het vliegveld, die uiteraard nadelig zijn voor de invulling van de verschillende deelgebieden. En of die gegevens aan PS ter beschikking gesteld kunnen worden. Nou, ik moet u helaas teleurstellen.
Voorzitter.
Mevrouw Vestering.
Nee, dat is niet wat ik suggereerde. Wat wij suggereerden is dat er verschillende scenario's zijn voor mogelijkheden van de hoogtebeperkingen. We kunnen ons voorstellen, ik hoop ook, dat GS al berekeningen heeft gemaakt bij verschillende scenario's die er zijn. En die berekeningen en verschillende scenario's, die zouden we graag willen ontvangen.
De heer Stuyvenberg.
Ja, ook daarin moet ik u teleurstellen. In de tijd hebben wij NLR betrokken bij de uitwerking van het regioplan. Hetgeen wat daar toen naar voren is gekomen en waar wij rekening mee gehouden hebben, dat ziet u op de kaart, maar dat staat op gespannen voet met hetgeen wat nu door de Alderstafel is uitgewerkt, wat nu verder ook nog uitgewerkt moet worden. Daar zijn ze nog steeds mee bezig met die scenario's. Oorspronkelijk was het zo dat op 3 juni jongsleden zouden de 3 ministers daar een definitief voorstel krijgen en een klap op geven. Dat is verdaagd omdat dat nog de nodige uitwerking verder bevat. En nu is het zo dat in september het wel vrijkomt, tenminste dat zijn de gegevens waar ik vanuit moet gaan via de alderstafel. En zodra dat bekend is, uiteraard krijgt u die ook, dan is het ook geen geheim meer.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Misken.
Zegt de gedeputeerde nu dat er meerdere lijnopstellingen, zoekzones zijn geprojecteerd in die twee taartpunten. Zonder dat daar scenario berekeningen aan te grondslag liggen. Met andere woorden, als straks de impact zo groot is dat die lijnopstellingen allemaal niet meer zouden kunnen. Ja, dat moet je toch ook aan de voorkant toch kunnen inschatten. En dan ga je toch een aantal scenario's doorrekenen. En als dan blijkt van ja, maar de kans is wel heel erg groot dat het niet kan. Ja, dan is het een beetje raar om daar nu die zoekzones neer te leggen.
Heer Stuyvesberg.
Ja, voorzitter, de heer Misken die stelt het nu wel heel erg bout. Ik gaf aan dat ons regioplan gestoeld is op de inbreng van de adviezen die wij via de NLR en de theoretische gegevens die daar voorhanden waren hebben uitgewerkt. Dat de luchtvaart blijkbaar daar ook praktische invullingen aangeven die verder reiken dan wij hadden kunnen voorzien. En wat dat uiteindelijk voor consequentie heeft op het hele plan, dat kunnen wij zo nog niet aan u meegeven. Want wij zijn ook nog steeds in afwachting en we hopen dat dat alleszins meevalt.
Voorzitter? Gaat u door met uw vragen en antwoorden.
Nee, voorzitter.
Mevrouw Vesting.
Ja, dank u wel. Ik vind het natuurlijk jammer om teleurgesteld te worden in de beantwoording van mijn vraag. Dus ik doe nog een keer een poging. Ik begrijp goed, er komt een Lelystad Airport, maar in een ideale Flevoland, in ons oog, was hier niet. Dan hadden wij hele hoge windmolens kunnen bouwen zonder hoogtebeperking. En wij willen graag weten wat de economische schade is die we lijden doordat we die hoogtebeperkingen straks hebben. En dat die scenario's, die zijn, lijkt mij, tenzij ik het ook heel bout moet stellen, toch wel doorgerekend, lijkt mij, door GS. En die willen we graag ontvangen.
De heer Stuyvesberg.
Nee, dan moet ik u teleurstellen. Want nogmaals, dit is onze gereedschapkist. En aan de hand van de adviezen die wij gekregen hebben, die gereedschapkist ingekleurd. En dat zijn deze lijnopstellingen geworden. En de hoogtebeperking die straks zal komen, heeft natuurlijk invloed op de initiatiefnemer die een sluitende business case moet gaan realiseren en moet gaan dealen met die hoogtebeperkingen die er uiteindelijk uitkomen.
Gaat u door.
Als we het over hoogtebeperkingen hebben, want daar is veelvuldig over gesproken, over hoogte van molens. En u heeft gezien dat wij een bandbreedte aangeven van 150 tot 200 meter. De heer De Reus geeft aan dat 120 meter ashoogte al een hele mooie hoogte is en dat je daar een redelijke hoeveelheid megawatt mee kan realiseren. Ik moet hem teleurstellen, het is wel zo dat hoe hoger de molen, hoe meer opbrengst er gewoon gerealiseerd wordt. Dus het is niet zo dat die molen, als we ze nou maar allemaal op 120 meter maken, dan zullen wij onze doelstelling halen. Die doelstelling moeten we ook steeds zien in hetgeen wat ik eerder heb aangehaald. Dat is saneren en opschalen. En u heeft mij zelf nog eens voorgehouden. Het zijn 661 molens en de helft. Nou ja, die halve molen die liet u voor mij wegvallen, maar de andere zou u persoonlijk gaan tellen of het wel op dat aantal zou uitkomen. Dus ik ben er ook zeer op gebrand dat het saneren ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Meneer Reus, bij interruptie, u hebt het over 150 tot 200 meter. Hebt u het nou over de tiphoogte of over de ashoogte? Stiphoogte.
Dat is tiphoogte.
Dan hebben we het over hetzelfde hoogte namelijk. Want een tiphoogte, een ashoogte van 120 meter, heeft een tiphoogte van tussen de 160 en de 180 meter.
En dat zit tussen de 150 en de 200 in, dus dat klopt.
Ja, okay. Nou,
gaat u door.
Blij dat we hier overeenstemming in ieder geval over hebben. Ja, de luchthaven is een aantal keren aan de orde geweest. Het is terecht, die heeft beperkingen. In welke mate, dat zullen we te gelegener tijd zien. Waar sprake is van een andere berekening voor de grondopbrengst voor het Rijksvastgoedbedrijf, kan ik u zeggen dat ik met de directeur-generaal van het RVB gesproken heb en daar heel nadrukkelijk begrepen heb dat hij zijn uiterste best zal doen om op de ja, moet ik even heel voorzichtig zijn, via de windvereniging op gelijke wijze behandeld te worden als het uitgangspunt in Zuid op dit moment is. Daar wil hij op uitkomen. En dat betekent dat wij voor de andere deelgebieden dan ook steeds weer bij hem terug moeten komen om te kijken wat betekent dat voor dat deelgebied. Dus het is niet zo, want aanvankelijk had hij een heel hoog bedrag voor zijn grond. Dat was exorbitant ten opzichte van de moleneigenaren en grondeigenaren die al hun inbreng hadden in het projectgebied Zuid. En daardoor ontstond er een zodanig verschil dat het nogal wat spanningen ook in dat gebied opleveren. Dat is voor ons aanleiding geweest om met de RVB in contact te gaan en zeggen van dit kan niet waar zijn dat twee overheden tegengesteld met belangen omgaat. De ene economische zaken die graag wil dat de provincie 1390 megawatt realiseert. En de ander dat die zegt van ja, marktconform bij ons is wat anders dan dat jullie daar in het gebied, waar jullie in dat gebied rekening mee houden. En daar hebben we een pittig gesprek over gehad. Afgelopen maandag dus. Nee, dat is vorige week donderdag geweest, is er opnieuw een overleg geweest, omdat hij had beloofd binnen een redelijke termijn tot een uitsluitsel daarover te komen. Dat hebben we nog niet gekregen. Hij is opnieuw benaderd met het verzoek om nu daadwerkelijk tot een invulling te komen zoals hij dat onszelf heeft voorgespiegeld, zoals hij daar in Zuid mee om wil gaan en vervolgens ook in de andere deelgebieden zo moet gaan werken.
Voorzitter.
Heer Simonsen.
Mag ik een principeuitspraak van de gedeputeerde hebben als ik vraag van die rechtsongelijkheid moet in principe niet bestaan tussen gewone eigenaren en het Rijksvastgoedbedrijf?
De heer Stuivenberg.
Heer Simons, ik vind het heel moeilijk om naar ja op te zeggen.
Oh.
Het uitgangspunt hebben wij zowel gehanteerd en met de directeur-generaal besproken. Hij is daar niet ongevoelig voor en wilde ook zijn uiterste best doen. Wij hebben dit ook bij de minister van Economische Zaken een aantal keren over het voetlicht gebracht. Dat dit een punt is waarvan zorg voor ons voor de invulling van deelgebied Zuid. Want daar zijn we op dit moment mee bezig. Ja. En dat hij ook daadwerkelijk zijn collega daarop aanspreekt. Zodat die verschillen niet ontstaan.
Ja, voorzitter, maar ik vroeg eigenlijk, maar ik snap eigenlijk niet waarom dit moeilijk kan zijn. Want dit is toch eigenlijk not done dat we daar rechtsongelijkheid in hebben. En waarom is dat dan moeilijk om daar een uitspraak over te doen? Want die uitspraak zal ook gelden voor de andere gebieden.
De heer Stuivenberg.
Ja, het moeilijke vind ik eraan, omdat ik niet over de gronden van RVB en de opbrengsten van RVB kan beschikken. Ik kan alleen hen steeds verzoeken om daar op de wijze mee om te gaan zoals wij dat ook met onze agrariërs doen. En daar zijn, dat kent hij inmiddels. Hij heeft daar ook bepaalde ideeën bij hoe hij dat denkt te kunnen oplossen. Alleen die oplossing moet nog wel van de grond komen.
Ja, voorzitter, ga ik op dat puntje niet verder, maar dan een vraag in het verlengde daarvan. Begrijp ik dat er een aantal eigenaren nog niet hebben toegestemd in een eventuele plaatsing van een molenvoet op hun kavel? Zij willen daartoe pas beslissen als er daadwerkelijk een oplossing is. Intussen tijd zijn er wel kaarten ingevuld. Kunt u toezeggen dat ook deze mensen straks gewoon de mogelijkheid moeten hebben om aan te haken?
De heer Stuyvenberg.
Heer Simonsen, daar is geen verschil van inzicht in. Deze mensen hebben de mogelijkheid, alleen dat gaat via de windvereniging. En zij zullen zelf met de windvereniging in overeenstemming moeten komen. En wij doen er van onze kant alles aan om de RVB op het pad te krijgen zoals dat in de windvereniging gebruikelijk is.
Voorzitter, het is ook geenszins de bedoeling van de SGP om in het werk van de windverenigingen zich te gaan roeren. Dat is ook echt niet, maar daar waar echt ongelijkheden ontstaan, ben ik toch geneigd af en toe bij u aan de bel te trekken.
De heer Stuyvenberg.
Dat is alleszins begrijpelijk en wij zitten met hetzelfde probleem. En van daaruit dat we het ook bij de minister een aantal keren hebben neergelegd. En dat wij in een eerste gesprek met de directeur en generaal dat aangestipt hebben. En een nader gesprek hebben gevraagd en gekregen om met hem dit heel nadrukkelijk door te akkeren. En opdat hij precies weet wat het probleem is en het wellicht als pilot zou kunnen gebruiken. Want wij zijn als provincie Flevoland daar ook weer niet uniek in.
Voorzitter, mag ik daar nog een aanvullende vraag over stellen?
De heer Vermeulen.
Mevrouw Verbeek heeft vorige week namelijk ingesproken en die suggereerde toen van ja, we hebben eigenlijk geen kans gehad, er is ook geen overleg geweest. Dat gesprek wat u nu heeft genoemd, heeft dat na vorige week plaatsgevonden of zat dat daarvoor al? Want dan is het probleem van mevrouw Verbeek niet opgelost nog.
Heer Vermeulen, dat is ruim daarvoor al geweest.
Hoe lassen we dan dit probleem? Want er werd wel degelijk een opmerking gemaakt. Ja, er is geen overleg geweest, er is ook geen kans geweest. Maar dat staat een beetje haaks op hetgene wat nu de RVB zegt ten opzichte van de onderhandelingen met andere gebieden. Of snap ik het niet. Dus de tijdsvolgorde is toch wel van belang.
Meneer Stuyvenberg.
Nou, ik denk dat u twee dingen door elkaar haalt. De mevrouw die ingesproken heeft, die moet zich richten tot de initiatiefnemer in deelgebied Zuid en met hen in een vergelijk komen. En dat vergelijk wordt vergemakkelijk als de RVB gewoon meegaat met hetgeen wat de windvereniging in Zuid heeft uitgewerkt. En dat is het uitgangspunt. En dan zijn er ook geen verschillen, waar ook de heer Simons op doelt. En wat gewoon heel begrijpelijk is, zoals dat oorspronkelijk lag, had je zulke grote verschillen dat je het bijna onmogelijk maakte voor een aantal om hierin mee te gaan.
Ga er door, de heer Stuyvenberg.
De heer Boshuizen heeft Oosterwold aangehaald, maar ik kan zeggen dat in de structuurvisie Oosterwold de molens, de windmolens, gewoon zijn meegenomen. Die zijn daarin opgenomen. Dus dat is geen enkel punt. Dat is ook in goed overleg met de gemeente Almere heeft dat plaatsgevonden. Het grijze gebied van Urk, daar zal bij de uitwerking zeker rekening mee gehouden worden.
Ja, voorzitter, gaat u dat nog wijzigen dan?
Dat zou een aanpassing kunnen betekenen. Dan de hoogte op de Aas.
De heer Versloten.
Die formulering klinkt niet erg bevestigend of overtuigend. Kunt u dat nog iets korter zeggen? Zou en kunnen. Ik hou niet van dat soort woorden eerder gezegd.
Daar wordt serieus naar gekeken en dat zou aanpassing kunnen betekenen.
Dat is een andere formulering, maar u zegt hetzelfde, maar we houden dat in de gaten.
U kunt het in de PS-vergadering controleren. Gaat u door.
De hoogte op de A27, ja, maximaal is die daar 200 meter. En als je 200 meter daar neerzet, dan worden de afstanden ook op een bepaalde wijze. Dat is die 5 maal de tiphoogte. Of de ashoogte, hè? En dat beperkt dan gelijk het aantal molens wat je daar kan plaatsen. Dat is een duidelijke aangelegenheid, neem ik aan. En voor wat betreft de geluidcontouren, daar zitten we gewoon vast aan de wet. Dus daar kunnen we ook niet omheen. En dat is ook mede bepalend voor de afstand tussen de molens.
Meneer de voorzitter.
De heer Jansen was eerst.
Meneer Stuyvenberg, u zegt dat de molens bij de A27 een maximale tiphoogte hebben van 200 meter. Is het dan zo dat de windvereniging Zeewolde foutieve informatie gegeven heeft aan de bewoners van Almere? Want daar wordt duidelijk gesproken over 220 meter maximale tiphoogte.
De heer Stuyvenberg.
Nou, ja, als zij foutieve informatie hebben gegeven, durf ik niet te zeggen, want ik ken die informatie niet. Het is ook niet zeker dat die 200 meter daar gehaald kan worden. Dat heeft weer met het vliegveld te maken. U ziet die buitenste lijn daar, die loopt precies door onze A27-lijn. En welke consequenties dat op dit moment heeft, dat weet ik niet. Maar ik ga er wel vanuit dat de windvereniging juist die lijn, als het mogelijk is, de hoogste molens daar neerzet die het plan toestaat.
Juist. Nou, het toeval wil dat ik vanmiddag nog de e-petitie gelezen heb. En daar wordt wel degelijk gesproken over 220 meter.
De heer Stuyvenberg.
Ja, dat is wellicht de wens van de windvereniging, maar ja.
Nou, voorzitter.
Ik zag nog een vraag.
Even richting de heer Jansen, of je nou een molen hebt van 200 meter of 220 meter. Dat zie je echt niet hoor. Zelfs als ze naast elkaar staan, dan heb je nog natuurlijk een redelijke afstand nodig. Dan zie je het nog niet eens. Dus ja.
Ja.
Waar hebben we het over eigenlijk?
Als je maar, waarvan melding, maar ik wou geen discussie.
Ja, als je maar ver genoeg weg staat, dan zie je helemaal geen verschil meer.
Ik voor tussen discussie van u onderling. De heer De Ruys stak er net nog wel zijn hand op, maar dat is weer over.
Het is tiphoogte 220, dus een ashoogte van 140, 150 meter maximaal. Ja.
Oké, okay, heer Stuyvenberg, gaat u voor.
Dan is er veelvuldig ook over het afschermen van de lichtjes gesproken. Er is zelfs gesproken om in dit plan daar bepaalde voorschriften voor op te nemen. Maar dan moet ik u toch teleurstellen. Enerzijds is het positieve dat we heel nadrukkelijk met de minister van INM daar van gedachten over gewisseld hebben. Dat zij ontvankelijk is om in het gebied van Flevoland daar nadrukkelijk naar te kijken. Daar heeft een proef in Zuid plaatsgevonden. En aan de hand daarvan moet zij de richtlijn die hiervoor geldt, moet zij die aanpassen. En die wil is er ook, maar ze moet het ook daadwerkelijk doen. En dan betekent het voor de verschillende delen van ons plan dat er of geen of andere wijze van signalering op de molens komen.
Voorzitter. De heer De Reus, u was eerst.
Dat betekent dus concreet, want er staat nu niks in over het regioplan en de partiële herziening. Er staat namelijk van de omgevingsvisie staat helemaal niets gemeld. Dat betekent dus dat u akkoord gaat met een amendement
waarbij de strekking is dat de obstakelverlichting anders ingericht moet worden, zodra mogelijk ook voor bestaande windmolens. De heer Stuyvenberg.
Daar denk ik even over na, maar ik denk dat ik daarin mee kan gaan, omdat er een toezegging is vanuit het ministerie om de richtlijn aan te passen. Verschillende gebieden betekent dat de lichtjes op de wijze blijven zoals ze er zijn. Anderen die kunnen er af, daar hoeven geen lichtjes op. En er wordt met infrarood gewerkt. Dus er zijn drie varianten, maar het is afhankelijk van in welk deelgebied en op welke wijze er gevlogen wordt. Want in het Noord, projectgebied Noord, daar hebben we dat er op zicht gevlogen wordt. En daar waar op zicht gevlogen wordt, daar moeten de lichtjes sowieso aanwezig zijn. En de wijze waarop, dat staat in de internationale richtlijn. En die richtlijn wordt aangehouden. Alleen mevrouw Schultz, die heeft beloofd en ons toegezegd dat de richtlijn wat Nederland betreft voor dit gebied wordt aangepast, zodat we een aantal gewoon kwijt zijn.
Maar de heer De Reus, u zegt ook van dat wij ons moeten houden aan de internationale richtlijn. En in dezelfde zin, achter die komma, zegt u eigenlijk dat mevrouw Schultz mogelijkheden ziet tot aanpassing. Maar als de internationale richtlijn zegt het is zo, hoe gaat zij dat dan aanpassen? Dat vind ik een boeiende.
Ja, maar blijkbaar is zij bij machten om dit gewoon voor Nederland afhankelijk van het gebied te doen.
Ja, dan is toch een vraag of u daar nog nader op kunt ingaan voor de Statenvergadering waarin wij een besluit moeten nemen. En ik verwijs in dit geval naar, u zegt in het antwoord op vraag G van het CDA, regels door de Rijksoverheid op grond van internationale afspraken. Dat hebt u net gezegd. Afschermen is beperkt mogelijk, maar we hebben recent een brief gestuurd voor maatwerk. Maar weken geleden, en mevrouw Vestering weet waarschijnlijk beter dan ik wanneer dat antwoord naar haar is toegegaan, weken geleden hebt u geantwoord op de vraag van de Partij voor de Dieren dat er onderzoek moet komen voor het overlast van die verlichting. Dat onderzoek heeft al plaatsgevonden in samenwerking met NUON en de gemeente Zeewolde, omdat omwonenden hinder ondervinden. Maatwerkoplossingen zijn mogelijk en we hebben het Rijk al gevraagd die voorschriften aan te passen. Dus dat is veel verder gaande al dan wat u nu aan het CDA antwoordt. Dus wij zijn eigenlijk in hele blijde verwachting dat dat heel snel gaat gebeuren. En met name gaat het mij erom dat als de maatwerk is en er moeten lichten op, dat we daar kapjes onder zetten, zodat het van de onderkant niet zichtbaar is. Want gedeputeerde Gijsbers begon er toen ook al over. Dus we zijn er al heel lang over aan het praten van allerlei partijen met allerlei verschillende intenties waarom het moet. Eén voor de vogels, de andere voor de burgers, de andere voor, maakt niet uit wat. Maar we zijn er al jaren over aan het praten. En er is maatwerk mogelijk. En dan willen we dat graag ook op alle molens die er al staan hebben. En ik snap dat NUON en anderen dat liever niet willen, want dat gaat ze weer wat geld kosten. Maar dan wordt het rendement maar 14% in plaats van 15%. Het is wel heel veel hinder.
De heer Stuyvenberg. De heer Mischke, aanvullend.
Aanvullend. Stel je voor dat minister Schultz nu die regels niet aanpast. Hè? Stel, ze is te druk met het openen van snelwegen van 130 km per uur of zo.
Ook heel belangrijk, voorzitter.
Stel dat ze doet het niet. Zijn wij dan als provincie bij machten om zelfstandig via een amendement die regels aan te passen? Het lijkt mij haast niet, maar dan heeft het ook geen zin natuurlijk.
De heer Stuyvenberg.
De beantwoording zoals aan mevrouw Vestering heeft plaatsgevonden is de juiste bewoording. Er zal na de aanpassing van de richtlijn maatwerk in het gebied mogelijk zijn. En dat heeft de verschillende uitvoeringen van geen tot wel ligt je zo op. En daartussenin nog infrarood. Wij hebben als provincie niet de mogelijkheid om in het plan andere richtlijnen op te nemen dan dat landelijk is voorgeschreven voor deze lichtjes. Dus ik moet de heer Miske teleurstellen dat als er een amendement komt, dan zal ik hem afraden, omdat dat gewoon wettelijk niet mogelijk is. En wordt hij toch aangenomen, dan zal hij voor vernietiging voorgedragen worden.
Ik doel op het amendement van de VVD hoor, maar we waren zelf geen plannen.
Oh, sorry. Wij doen, en ik ben met u eens, we zijn er al heel lang in gesprek met INM. Maar ja, Rijksmolens draaien niet zo snel, maar ze hebben wel een grote omtreksnelheid. Dat is het verschil, hè? Ze draaien heel langzaam, maar de omtreksnelheid is dan toch nog relatief groot. Dus ik ga ervan uit dat mevrouw Schulz ertoe komt en bij de eerste gelegenheid dat ik haar weer zie. En ik dacht dat dat morgen is bij de opening van het NOP-park. Zal ik haar er opnieuw aan herinneren dat zij die richtlijn moet aanpassen. Nog voordat zij klaar is met haar werk van het huidige kabinet.
Ik geef het woord aan de heer Versloten.
Ja, nou, ik wens u heel veel succes morgen bij het aankaarten van dit onderwerp. Als u dan overigens daar de termijn aangeeft van zolang dit kabinet er nog zit, ja, dat is bijna een jaar. Wat ons betreft mag dat ook wel wat sneller. Want het CDA heeft ook al eens in eerdere instantie vragen gesteld over die obstakelverlichting. U noemt het trouwens lichtjes, maar als je ze vanaf Vollenhoven al kunt zien, dan is het iets meer dan een lichtje. En ja, de antwoorden die we dan krijgen, die zijn in de lijn van wat we nu horen. Wij gaan er als provincie eigenlijk niet over. Het is zelfs de vraag of je daar als provincie het initiatief toe moet nemen om daar iets aan te doen. Het is allemaal afhankelijk van internationale richtlijnen. Maar ondertussen is het iedere avond kermis in Noordoostpolder. En als we het hebben over bijvoorbeeld draagvlak van dit soort plannen in de omgeving, dan begint het daar. Het begint met bijvoorbeeld die obstakelverlichting. En als je daar niets aan kunt doen, dan is het met een groot deel van de rest van het draagvlak ook gedaan. Dus het is wel een heel belangrijk issue om daar op te blijven hameren bij de minister.
U hebt morgen een taak, de heer Stuyvesant.
Ik ben dat helemaal met de heer Versloten eens. En wij zijn ook in afwachting en we doen er alles aan om er zorg voor te dragen dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Maar zij moet het wel doen.
De heer Dreus.
Korte vraag. Begrijp ik nu dat los van alle inspanningen die u morgen gaat doen, dat u akkoord bent met mijn voorstel voor een amendement waarbij wordt aangegeven dat de obstakelverlichting hinder oplevert en dat dat geminimaliseerd moet worden, dat als er in later stadium maatwerk mogelijk is per gebied of per molen, dat dat alsnog wordt toegepast binnen de provincie zodra die maatwerkregels zijn uitgevonden, opnieuw en gebruikt. Want ik dacht dat u zei van daar kan ik mij in vinden, maar ik wil hem even scherp hebben.
De heer Pels, hebt u hier nog een aanvulling op?
Ja, voorzitter, ik stoor me een beetje aan dit onder ons. Want de enige die akkoord kan gaan met een amendement zijn de staat, volgens mij. Dus ik snap wel dat u iets probeert te regelen. Maar uiteindelijk, ja, de heer Stuyvesant kan hem uitvoeren of niet uitvoeren. Of vernietigen, wat ik ook een goede suggestie vond trouwens. Maar dat zijn zeg maar de regels. Dus u kunt het aan ons een amendement voorleggen. Dan kunnen we mee instemmen of niet mee instemmen. Ik hoor nu herhaaldelijk zeggen, bent u akkoord met mijn amendement? Maar dat is niet hoe het werkt, zeg maar.
Nou, ik vind het oordeel van de portefeuillehouder over het algemeen niet onbelangrijk, meneer Pels. En ik heb u vaak genoeg in de Staten horen vragen aan een gedeputeerde van, kunt u met dit amendement leven, kunt u hierin? En dat vroeg u ook niet aan de Staten.
Heren, dus, u kent allebei de regels. De heer Stuyvesant, geef ik het woord.
Ja, voorzitter, als ik zou mogen kiezen, heb ik toch de voorkeur voor een motie. Omdat het college de mogelijkheid biedt en de inspanningsverplichting om daar ook daadwerkelijk mee aan de gang te zijn. En dat is wel zo en er zijn brieven over, maar als de staatssecretaris geen stappen zet, trouwens is geloof ik van dezelfde politieke partij als waar u van bent, dus wellicht kunt u haar nog een handje daarbij helpen. Hè? Dus, ik bedoel, wat dat betreft... wordt al het mogelijke gedaan en is al het mogelijke gedaan. Alleen wij zijn in blijde afwachting van, kijk 130 zoals de heer Missegaal, dat doet ze in één pennenstreek. En dit is toch blijkbaar iets geïngewikkelder.
Ja? Gaat u voor met de beantwoording. Het is overigens 20:40. En ik hoop toch wel deze vergadering eerder te eindigen dan de vorige. En die was voor 11:00 afgelopen. Dus enige tempo wederzijds zou ik op prijs stellen.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat u tijd nodig hebt. Maar ach, ik wil gewoon zorgvuldig ingaan op de beantwoording van de vragen die gesteld zijn. Die worden door het college serieus genomen. Het is niet altijd even eenvoudig om dat met een enkel woord af te doen. Ook om verschil van interpretatie gewoon te voorkomen. Waar, daar waar over participatie wordt gesproken, daar is het in ieder geval zo dat 2,5% bij de exploitatie die ruimte moet door de initiatiefnemers geboden worden om daar door... de mensen uit het gebied en in de kernen ook daadwerkelijk eraan deel te nemen. En die participatie, daar ben ik heel erg blij mee dat die zo in het stuk is gekomen. We hebben ook de participatie in de ontwikkelfase, die ligt anders. Die heeft ook een andere percentage van opbrengst, maar dat is ook logisch, omdat daar het risico het hoogst is. Dan heeft de heer De Reus een aantal vragen gesteld over die 5 meter. Ik zoek dat even op. Eens kijken waar. Ja, die 5 en 15 meter. Daar is verschil van interpretatie. En ik zal u duidelijk maken wat er staat voor de kleine windmolens. Voor het stedelijk gebied is het 5 meter. 5 meter. En dat kan op een gebouw. Voor wat betreft die 15 meter is het zo dat het alleen in het landelijk gebied kan. Op de agrarische grond en in het bouwvak wat daarvoor bestemd is. Dus daar geldt geen 15 meter op een gebouw. Nee, 15 meter vanaf de grond gemeten. En dat is hetgeen wat in het landelijk gebied mag.
En dat betekent dus concreet dat op het moment dat wij de partiële herziening en het regioplan vaststellen, dan vervalt het de noodverordening en dan vervalt ook de structuurvisie van de NOP. Op dit punt.
En in ieder geval hetgeen wat de Noordoostpolder nu in haar beleid heeft opgenomen, dat wordt overroeld door hetgeen wat wij provinciaal vaststellen.
En dat is dus 15 meter vanaf het maaiveld en niet vanaf een gebouw?
Juist.
Oké. Okay. Ja. Dat vermoed ik, maar dat is helder.
En dat vertalen we in de verordening?
Ja,
dus helder. In de stad is het 5 meter van het maaiveld of 5 meter op het gebouw. En 15 meter in het bouwvak, op agrarische gronden. Ja, oké, dan is daar geen verschil van inzicht meer in. U haalt ook de hoeveelheid megawatts aan. En ja, ik probeer al de hele avond duidelijk te maken dat er nogal wat disclaimers zijn vanwege de luchthaven. En welke invloed dat direct heeft. Theoretisch gezien heeft u gelijk, dan komt hij aan tussen de 1500 en 1600 megawatt. Maar ik heb ernstige twijfels of we dat kunnen halen vanwege zeker de beperkingen die in de Zuidlop plaats zal vinden. Ook een deel van Noord heeft daar last van. in verband met dat opzicht vliegen, dat mag ook maar een bepaalde hoogte. Dus daar verliezen we nogal wat mee. En uiteindelijk is het niet alleen het doel om die 1390 te halen, maar ook om een deel in te brengen die we kunnen gebruiken voor onze energieneutraliteit die we zelf voor ogen hebben.
Maar dat kan ook op een andere manier dan met wind. Pardon, voorzitter, maar dat kan ook op een andere manier dan met wind.
Uiteraard, daar zijn meerdere mogelijkheden. Een reductie bij bedrijven is daar een van, hè, dat levert ook het nodige op. Zonne-energie is daar en warmte, koude. En, nou, u weet welke daar allemaal een rol bij spelen. Dan heeft u een aantal expliciete vragen die wij schriftelijk zullen beantwoorden. Dat is die 15%, de Rebel financiële analyse en hetgeen van de Emir Dijk. Bij de Emir Dijk moet ik u wel meegeven dat die valt buiten het regioplan. Het is een NUON-lijn en wellicht zou NUON die willen of kunnen gebruiken om daar waar hij NUON zelf in het gebied niet kan saneren, deze lijn saneert om elders mogelijk te maken dat hij toch nieuwe molens kan bouwen.
Ja, maar daar heb ik wel een vraag over. En dat heeft, en dat schriftelijk voor de Staten is denk ik te laat, tenzij het heel snel gaat, want dan hebben we de tijd om erover na te denken. De heer Simonsen heeft in de commissie bij de eerste termijn een vraag gesteld over de Emirdijk en die omgeving. En het antwoord daarop is van u van het kan gewoon meedoen als het binnen het beleid van opschalen en saneren past. Dat zegt u feitelijk. Daar heb ik een vraag over, want ik ga ervan uit dat de partiële herziening van het wind van het omgevingsplan gaat boven het regioplan uit. Toch? Ja. In de partiële herziening staat letterlijk op pagina 1, nieuwe windmolens worden alleen toegelaten op basis van projecten voor opschalen en saneren binnen de projectgebieden. En er zijn 4 projectgebieden gedefinieerd. En dat zijn Noord, Oost, Zuid en West. En vervolgens in het regioplan op pagina 4 staat in elk projectgebied is 1 initiatiefnemer. Dit regioplan stelt voorwaarden waarbinnen de initiatiefnemers speelruimte hebben. En dan wordt het plangebied gedefinieerd en de afbakening daarvan. En er staat die op die kaart rechtsonder, je ziet nog een driehoekje, maar dat is het plangebied daar. Dat is het gebied buiten het plangebied, maar u weet, daar zit er 1 meer dijk bij. Die staat er niet in. Dat daar het mag. Want dat wordt uitgesloten in de partiële herziening. Dus die teksten zouden wat mij betreft met elkaar in overeenstemming moeten komen. Want de partiële herziening gaat boven het regioplan uit. De heer Stuyvesant.
U krijgt de toezegging dat we heel scherp kijken of het een en het ander wel heel nadrukkelijk op elkaar ligt. En dat daar geen licht tussen is. Het is wel mogelijk dat we buiten het regioplan een nieuw plan aanwijzen. Dat is wel een mogelijkheid. Wat zeg je? Een nieuw projectgebied aanwijzen.
Dan staat er dus, en dat is wel heel fundamenteel, er staat namelijk in dat regioplan, de afbakening van het plangebied heeft geen invloed op de daarbuiten gelegen gebieden, die in het omgevingsplan Flevoland, inclusief de partiële herziening, de status hebben van windenergie niet uitgesloten. En dat is onder andere dat gedeelte. Maar dan, dat dacht ik. Maar dan staat er, zoals de Houtripdijk, de omgeving van Flevokust en de Maxima Centrale bij Lelystad en de Stichtse kant bij Almere. Die worden dus expliciet genoemd. Maar dit regioplan valt onder de partiële herziening, want die is van een hogere orde. En daar staat in dat het alleen maar in de 4 projectgebieden kan. Dus dat zou in overeenstemming moeten blijken, want anders is het regioplan strijdig met de partiële herziening. En dat kan niet de bedoeling zijn. En misschien ben ik een taalpurist, maar het gaat ergens om.
Ik ben dat volkomen met de heer De Reus eens en ik zal zorg dragen dat voor de behandeling in de Staten duidelijkheid is en het ook daadwerkelijk er geen licht tussen beiden is, want dat kunnen we gewoon niet hebben.
En aanvullend nog een korte vraag dan, neemt u dan ook mee het gebied
onder de Maxima-centrale, want het regioplan, het projectplan Noord, eindigt boven de Maxima-centrale. Maar het zoekgebied gaat tot aan de baai van Eesteren, net zoals de houtribdijk daar ook in staat. En we hebben in een commissie, in een andere commissie, een keer gesproken over dat de baai onder de Maxima-centrale leeg moest blijven, want dan komt de haven, de overslaghaven. En nu staat die aangewezen als zoekgebied. En het is, dacht ik, niet de bedoeling dat de schepen met de containers tussen de molens doorvaren om bij de haven te moeten komen.
De heer Stuyvenberg.
Ben ik met u eens, dat is het Flevokustgebied, hè? Ja, daar zal... Daar kunnen geen molens komen, tenminste daar ga ik ook vanuit. En ik neem dat op dezelfde wijze mee en zal daar duidelijkheid over aan u doen toekomen, zodat dat geen verschil van inzicht met zich meebrengt.
Dank u wel, gaat u door.
Voorzitter, ik heb de indruk dat ik een groot deel... Ofwel bijna alles wat is ingebracht heb ook behandeld heb. Alleen planschade van de heer Hofstra heb ik nog niet behandeld. De termijn van 2020 van de heer Miske. Wij gaan er als provincie en de drie gemeenten vanuit dat alles in het werk wordt gesteld. Dat de plannen... voor 2020 zijn beslag hebben gekregen en dat ze nog wel een korte periode doorlopen voor de realisatie. Maar we doen er alles aan om 2020 te halen en dat is ook de afspraak die wij met minister Kamp hebben gemaakt. Voor wat betreft de planschade gaan wij ervan uit dat die er niet is. En zo die er zou zijn, dan gaan we daar natuurlijk zorgvuldig mee om. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter.
Dank u wel. Wie van u wil eerst? De heer Miske.
Ik mag eerst. Nou, dank u wel. Ik zal altijd even afwachten of de gedeputeerde nu wel of niet iets over gaat zeggen. Maar ik had een vraag gesteld over de impact zeg maar, van de lijnopstelling op het landschapskunstwerk de Aardzee. Volgens mij bent u daar niet op ingegaan, dus die zou ik graag nog even horen. En mijn laatste vraag ook was, hoe zit het nou met die hoogtes? Je mag tot bij de A70 tot 200 meter tiphoogte hoor ik dus bouwen. Daar komt er waarschijnlijk 4 megawatt. Kun je daar nog op... Kun je daar op een of andere manier op sturen en zou je dat moeten willen, zeg maar? Hè? Dat je zegt van nou, als ze zo hoog zijn, misschien zitten we dan niet, willen we dan geen 4 megawatt, maar willen we minimaal 5 megawatt of zo. Hè? Om zoveel mogelijk megawatt binnen te kunnen halen. Dat heb ik geen kaas van gegeten, dus dat was mijn vraag, is dat slim?
De heer Versluiten hierover?
Nou, het is eigenlijk meer een vraag van orde, want volgens mij is de heer Miske met de derde termijn begonnen.
Daarom had ik nu... even een punt,
voorzitter, dat waren twee vragen die ik in mijn tweede termijn had gesteld, maar nog geen antwoord heb gehad. Dus ik herhaal ze nog eventjes voor de gedeputeerde.
Daar kunt u de derde termijn voor gebruiken. Ik had gehoopt, gezien de intensieve discussie in de tweede termijn, dat een derde termijn wellicht niet nodig is. Maar ik ga even inventariseren of er een derde termijn nodig is voor vragen die nog niet... beantwoord zijn en hopelijk niet voor nieuwe gezichtspunten. Wie heeft de behoefte aan een derde termijn? De heer Hofstra, de heer Miske is geweest, mevrouw Vestering en de heer Simonsen. Die drie nog aanvullend en de rest heeft geen behoefte aan een derde termijn. Dan geef ik die drie nog het woord en daar kunnen dus vragen tussen zitten die nog niet beantwoord zijn. De heer Hofstra.
Ja, voorzitter, wij zijn toch wel enigszins verbaasd door het antwoord die de gedeputeerde net heeft gegeven met betrekking tot die planschade of die nadeelcompensatie. Want in de beantwoording schriftelijk die wij hebben gekregen, daar staat van dat hebben wij niet onderzocht. Nou ja, en dan komt er een reden omdat een bepaald abstractieniveau. En ik hoor nu de gedeputeerde zeggen, die is er niet. Of wij gaan ervan uit dat die er niet is. Hoe kun je weten dat iets er niet is, terwijl je dat niet hebt onderzocht?
Dat vind ik wel een hele knappe.
We bundelen de vraag, mevrouw Vestering.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is een vraag van ons nog niet beantwoord. En dat is, we hebben gevraagd om een toezegging van de gedeputeerde dat PS geïnformeerd zal worden over alle situaties waarbij nog afwegingen gemaakt moeten worden in het kader van natuurwetten. En we willen graag dat PS hierbij betrokken zal worden. En ik vind wel een beetje dat er met, dat is een opmerking naar de voorzitter toe, met twee maten gemeten wordt. We hebben net een tweede termijn gehad, hè? De eerste termijn hadden we vorige week. Er zijn een aantal sprekers vanavond die zijn ver boven hun 3 minuten uitgegaan. Zojuist mijn collega de heer Miske wil een vraag stellen over de vragen die niet beantwoord zijn. Maar mag nu niets meer zeggen. Dat vind ik niet helemaal eerlijk.
U hebt gelijk met de termijn. Daar heb ik mij niet strak aan gehouden. Maar ik heb ook het oordeel voor mezelf gemaakt van de discussie was dermate levendig dat ik daar wat ruimte voor gegeven heb. De heer Simons.
Ja, voorzitter. We staan nu met de regioplan en de partiële ziening in de startblokken. En er wordt nu nog allerlei vragen gedaan. Maar voor mijn gevoel gaan we heel erg voorbij. De gevoelens die leven vanuit Almere en het Gooi. Kan de gedeputeerde daar ook wat over zeggen in hoeverre hij de belangen van Almere en het Gooi meeweegt in het geheel? Of dat er zoveel ruimte in de gereedschapkist zit dat daar nog voldoende aandacht aan geschonken wordt. Wij weten als fractie niet precies hoe we hier nog mee in dit stadium mee om moeten gaan. Kunt u daar wat duidelijkheid over zeggen?
Dit waren de punten voor de derde ronde. De heer Stuyvesberg.
Ja, voorzitter, laat ik beginnen bij de heer Hofstra namens de ChristenUnie, plantschade. U stelt een structuurvisie vast. Structuurvisie veroorzaakt geen plantschade en van daaruit dat er ook niet aangerekend is. Dus ja, dat kunt u ons kwalijk nemen, maar zo liggen de zaken. Voor wat betreft mevrouw Vestering, daar zeg ik toe dat de natuurvergunningen die door de provincie worden afgegeven naar aanleiding van de plannen van de initiatiefnemers, daar zal ze van op de hoogte gesteld worden. En heer Simonsen, de gemeente Almere is onze gesprekspartner geweest. Die heeft er op een gegeven moment voor gekozen om niet meer aan het gesprek deel te nemen, maar heeft wel een brief gestuurd dat ze zich konden vinden in de uitgangspunten zoals die in het regioplan zijn vastgelegd. Dus dat is voor ons een voldoende waarborg. En wij zijn niet de gemeente Almere is verantwoordelijk voor haar eigen inwoners. En zij moet dat ook verder met hen communiceren. Zoals de gemeenten in de deelgebieden dit doen met hun inwoners.
Meneer de voorzitter.
Voorzitter. Ja, kom. Is de vraag van de heer Miske beantwoord?
Heer Miske. Oh, sorry. De heer Miske, daar zou ik het meer overslaan. Maar hij is bij de vragen van D66 beantwoord. Kijk u nog een keer in het lijstje. Daar ziet u dat wij ter degen zullen rekening houden met de inbreng zoals die door Flevo Landschap is gedaan met het betreffende landschaps.
De heer Miske.
Ja.
Ja, voorzitter, daar werd ik al door mijn collega Van Meulen op geattendeerd. In mijn tweede termijn heb ik ook gezegd van nou, hij vroeg mij of ik dat wel voldoende vond, die beantwoording. Ik zei nou, ik vind het wel heel erg mager, maar ik zeg maar, ik wacht de beantwoording van de heer Stuyvesberg nog wel even af. Maar als u nu weer opnieuw verwijst naar uw schriftelijke beantwoording, ja, dat is het cirkeltje rond. Kijk, wij zouden graag, mijn vraag was eigenlijk, was GS eigenlijk van bewust, hè, dat het een impact heeft? En zo niet, bent u dan bereid om met Flevo Landschap om tafel te gaan, om te kijken hoe je die locatie zeg maar zo kunt aanpassen dat de impact op het kunstwerk minimaal is.
De heer Stuyvesberg.
Het college was op de hoogte van het kunstwerk. Dat is ook nadrukkelijk meegegeven aan de initiatiefnemer. En bij de uitwerking van de initiatiefnemer wordt er daadwerkelijk rekening mee gehouden dat daar zorg voor gedragen wordt, dat dat niet geschaad wordt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aansluitend op de waardevolle opmerking die de heer Simons maakt en het antwoord dat de gedeputeerde erop geeft, mag ik erop wijzen dat de gemeente Almere niet als belangenbehartiger voor de inwoners van het Gooi optreedt en met name dat deel van de brief is afkomstig uit het Gooi en gaat in op belangrijke bezwaren. U heeft dus kennelijk niet de behoefte gehad om daar contact mee te hebben.
De heer Simons, aanvullend of parallel?
Ja, voorzitter, ik ga op dit tijdstip zeker niet boos worden, maar ik vind het wel een heel steriel contrast als er zoveel zorg gedragen wordt om een kunstwerk aan de Vogelweg, waar ik bijna iedere dag langskom en waar ik hoogst enkele keer één auto zie. En het formele antwoord van de gedeputeerde over de zorg voor Almere en het Gooi zal ongetwijfeld goed zijn, maar voelt hij dan helemaal geen emotie bij dit onderwerp?
Heer Stuyvenberg.
Nee, eigenlijk niet, heer Simons. Ik moet u teleurstellen, maar ik kan u bij dit plan geen emotie inbrengen. Dit is een vrij zakelijk plan. Ik vind het een heel goed plan, maar anders was ik niet namens het college meegekomen. Dat had ik niet aangedurfd. En ik vind dat wij een waardevolle bijdrage hiermee leveren voor de hernieuwbare energie die zo broodnodig is en waar helaas Nederland onderaan aan de lijst bengelt. En dat doet mij veel meer pijn.
Meneer de voorzitter.
Dringend of, want ik wou eigenlijk afsluiten.
Ik heb nog één heel vraag, maar aanleiding van. Ik kreeg net de indruk van meneer Stuyvenberg dat de windmolens aan de A27, waar bewoners van Almere problemen mee hebben, dat ze eigenlijk bij de provincie aan het verkeerde adres zijn. Is dat juist?
Meneer Stuyvenberg.
Nou, laten we eerst even duidelijk maken dat bij de televisielegging hebben zij de gelegenheid gehad om hun zienswijze in te dienen. De verschillende hebben dat ook gedaan. En dat is keurig meegenomen in de nota van antwoord. En dus daar doen we recht aan hetgeen wat zij ingebracht hebben. Via de plaatselijke bladen heeft ook de communicatie plaatsgevonden. En de gemeente Almere, zoals ook de drie andere gemeenten, hebben natuurlijk ieder hun eigen verantwoordelijkheid naar hun eigen inwoners toe. Ja, dat is zo.
Ja, ik heb toch het verzoek om de e-petitie, die heeft u waarschijnlijk nog niet gezien, van de bewoners van Almere, dat het verzoek dat u dat toch in uw overwegingen mee gaat nemen. Want ik denk dat de overwegingen heel legitiem zijn.
Ja. Deze e-petitie komt apart terug in de PS-vergadering. Ik zal proberen af te ronden. Ik ga er maar vanuit dat het geen hamerstuk gaat worden. In de PS-vergadering hebt u alle gelegenheid tot moties, emoties en amendementen. En ik stel voor dat we de verdere behandeling gaan doen in de PS-vergadering. Tot slot staat er nog een rondvraag op de agenda. De griffier vroeg net van, durf je dat nog? Maar dat gaan we gewoon doen. We beginnen bij de VVD. Rondvraag. Rondvraag, rondvraag, rondvraag. Iemand voor de rondvraag? Mevrouw de heer Miske.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben samen met de Partij voor de Dieren overigens schriftelijke vragen gesteld. Die moeten normaal gesproken zeg maar binnen 30 dagen worden beantwoord. Dat was niet. Daar kun je natuurlijk van afwijken, want dan heb je daar een briefje voor nodig, zeg maar. Die kwam ook niet, of die kwam uiteindelijk wel, maar te laat, maar ook niet beargumenteerd. Misschien kan de gedeputeerde aangeven waarom het zo lang heeft, waarom het zo lang duurt. En wat de reden is waarom het niet binnen 30 dagen is gelukt.
Gedeputeerde Stuyvenberg.
Ja, voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid. Laat ik allereerst het op mijn konto nemen dat er geen sluitende geen sluitend systeem in huis is, waarin de beantwoording van schriftelijke vragen en het verloop daarvan in de tijd ook daadwerkelijk wordt gemonitord, zodat ik daar zicht op heb en niet voor verrassingen kom te staan. Dat neem ik op mijn kont en zal kijken hoe ik dat zelf kan verbeteren, zodat schriftelijke vragen binnen de termijn, als dat mogelijk is. En als het niet mogelijk is, dat dan ook tijdig daar een briefje over komt met een goede onderbouwing waardoor het niet mogelijk is. Op dit moment is het zo, want u heeft wel een briefje gekregen, maar daar staat geen concrete onderbouwing in opgenomen. Is het zo dat de vakafdeling die streeft naar een zorgvuldige beantwoording van statenvragen? Nou, dat mag u verwachten. Hiervoor is afstemming nodig geweest tussen de beleidsmedewerkers en de vergunningverlening. Hierdoor is vertraging opgelopen. Inmiddels is de beantwoording in concept gereed en is besluitvorming door GS voorzien op 5 juli. Het spijt mij dat dit zo heeft plaatsgevonden en dat er geen systeem is waar een soort piepsysteem, zodat we dit wat beter in de gaten houden. Maar daar ga ik achteraan. Dank u wel.
U wordt op uw wenken bediend. Dat was het voor de rondvraag. Dan dank ik u allen voor uw inbreng. We hebben een zeer brede behandeling van dit onderwerp gehad. En ik schat in dat u allemaal klaar bent voor de behandeling van PS. Dank u wel.